Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Thomas van Zijl.
Welkom bij BNR Zaken doen, het zakelijke nieuwsprogramma van BNR. Mijn zakenpartner van vandaag is een debutant, Charlotte van het Woud, eigenaar van Spot. Wat doet Spot?
Verhuurt vergaderlocaties aan de gracht.
Kijk eens aan. Nou, dat is in één keer helder. Je hebt niet eens meer een minuut nodig voor een pitch. We komen er misschien nog wel wat verder over te spreken. Onze eerste gast is Dick Hoordijk, de CEO van Agifirm. Ook welkom.
Dankjewel.
Zometeen veel meer over die grillige landbouwsector. Eerst, Charlotte, en dat vragen we aan onze eerste zakenpartner altijd. Wat voor jou iets is waar je de aandacht op wil vestigen? En dat is iemand in dit geval, hè?
Ja, Tony Robbins. Dat is een goeroe. Ik weet niet of je hem kent. Maar hij coacht onder andere Oprah Winfrey en Clinton. Het is een enorm bekende man over de wereld als je een beetje in de hele zelfhulphoek zit. En hij komt dus naar Nederland van 20 tot 24 juni. En dan geeft hij een 5 dagen lang business seminar. En wat je dan doet, je gaat erheen als business-eigenaar. En dan krijg je een soort van alleen maar praatjes, je gaat dansen, je gaat oefeningen doen. En het is heel Amerikaans. Als je voor het eerst komt, denk je ook echt een beetje een soort van waarde. Ben ik nu beland?
Maar je bent daar helemaal niet voor het eerst, want jij volgt die man.
Ik ben groot fan.
Maar waarom doe je dat? Want laten we even duidelijk hebben waar we het over hebben. Namelijk over een seminar van een paar dagen. Ja. Met een bijbehorend prijskaartje namelijk. Tussen de 5 en de 8000 dollar.
Ja, zoiets, ja. Ja, je betaalt er best veel geld voor. Kijk, ik vind als ondernemer moet je gewoon continu jezelf natuurlijk laten groeien. Je moet ergens een soort van coaching vandaan hebben. En je kan dat van een normale businesscoach doen. Of je gaat naar zulke seminars toe. En ik ben dus gek op zulke seminars. Je ontmoet daar ontzettend veel andere business-eigenaren. Van over de hele wereld. Er zijn natuurlijk heel veel Nederlanders, dat het nu in Amsterdam is. Maar zometeen, nou ja, er zitten ook mensen uit de VS, Europa, China. En dan met z'n allen 5 dagen lang werken aan je business. Ja, het is te gek.
Maar wat heeft het je gebracht?
Nou, de vorige keer, weet je, hij geeft dan allemaal adviezen. En je vergeet natuurlijk ongeveer 90% het moment dat je het hoort. Maar meestal haal je er wel 3 dingen uit. Dus de vorige keer heb ik heel erg veel geleerd over het belang van cijfers. Toen had hij het heel veel over een team bouwen. En ik heb het toen meegenomen. Oké, het is heel belangrijk om een team te hebben. En op het moment dat ik daarheen ging vorig jaar, had ik nog 0 mensen in dienst. Inmiddels heb ik er 8. Dus ik luister er ook
naar. En dat is ook wel een beetje zijn belofte, hè? Je gaat er niet zomaar heen omdat het inspiratie oplevert. Hij zegt ook, het zou bijvoorbeeld je omzet kunnen verdubbelen.
Ja, zulke dingen roept hij ook
echt. Ik zie meneer Hoordijk ook met interesse dit allemaal opschrijven. Want u heeft een behoorlijke omzet.
Klopt.
Dus ja, ik zou zeggen 5 dagen seminar van deze goeroe. En u zit geramd voor de volgende jaren. Of bent u daar toch te nuchter voor? Boerencoöperatie, ik kan me voorstellen. Ja. Topman bezoekt een seminar voor 5 tot 8000 dollar. Nog even over nadenken.
Nou, dit seminar specifiek, ik vind het wel heel mooi hoe Charlotte het uitlegt. Ik vind het inspirerend, maar ik denk dat ik het zelf niet zou doen. Maar ik geloof wel heel erg in coaching en leren van anderen. En dat je nooit moet denken, ik ben klaar met leren. Dus het idee om jezelf te laten inspireren in zo'n omgeving spreekt me wel aan, moet ik zeggen.
Ik heb begrepen dat het ook tamelijk klassieke elementen beheerst. Namelijk over vuur lopen. Dat is een truc die wat vaker tegenkomt. Heb je dat gedaan?
Ik heb dat gedaan, ja. Ja, toevallig is het aankomend seminar is net anders. Daar is het niet. Maar ik heb inderdaad over die vuurkooltjes gelopen.
En dan? Wat gebeurt er dan?
Ja, het is natuurlijk een beetje een marketingdingetje hoor. Dat is wel gewoon, juist omdat er dan zoveel over wordt gesproken, is het natuurlijk heel slim van hem om dat in een seminar te gaan doen. Ben ik daardoor veranderd? Nee.
Heb je blaren?
Dat gelukkig ook niet.
Ik zie dat je niet staat, maar zit. Te onherstelbaar beschadigd.
Nee, dat niet.
Dat ook weer niet. Goed, nou houd het in de gaten. Dus in juni komt deze man naar Amsterdam. Het zou mooi zijn als er nog kaartjes zijn, anders hebben mensen enthousiast gemaakt voor niks.
Er zijn nog kaartjes.
Oké, heel goed. Nou, dan gaan we nu naar iemand luisteren die waarschijnlijk niet te vinden is in die zaal.
BNR, Kees de Kort.
Dat is namelijk onze eigen goeroe, Kees de Kort, macro-econoom, BNR, economiecommentator. Goedemiddag.
Dag Thomas.
Heb je je postje wel weer gehad voor vandaag?
Nee, ja, goed Thomas voor mij.
Oké, we gaan naar een gebied dat dichter bij jouw expertise ligt. Namelijk de lentevoorspellingen van de Europese Commissie. Dat doen ze inderdaad met enige regelmaat. Kijken ze nou wat zij van de economische toekomst verwachten. Wat is op dit moment de conclusie?
Nou ja, kijk Thomas, dat grote verhaal is natuurlijk, hè, dat hebben we al eerder gehad. In 2017 ging het behoorlijk goed in de eurozone, Europese Unie. In 2018 kwam de klad erin. Ja, de laatste voorspellingen, de voorlaatste, dat was als het ware de herfstvoorspelling. Ja, daar waren ze al niet heel erg positief over 2019 en 2020. Maar dat bleek nog veel te positief te zijn, want ze zijn nou toch behoorlijk somber. Alle verwachtingen voor 2000 die ze hadden, een half jaar geleden, zijn naar beneden bijgesteld. En dus 2019 gaat veel lager uitkomen dan ze eerder dachten. En 2020 gaat ook weer lager uitkomen dan ze dachten. En dat zit hem vooral Nee, in twee landen. En met name betrekking tot Duitsland worden de verwachtingen, zijn de verwachtingen bijzonder naar beneden bijgesteld. En Duitsland is de grootste Europese economie, dus dat tikt aan. En ook over Italië zijn ze een heel stuk somberder geworden.
En Italië ook heeft natuurlijk al een zwakke broeder, dus dat is iets waar je met extra aandacht naar moet
precies
kijken.
Precies, en alle risico's aan de onderkant. Het bekende verhaal natuurlijk, financieel stelsel is kwetsbaar, handelsconflict, politieke onrust, Brexit ook nog een beetje. Nou, dat is allemaal nog tot daar en toe niet heel verrassend. Maar toch, Thomas, zoals altijd gebruikelijk is in die wereld, in 2020 gaat het toch weer wat beter dan in 2019. Tenminste, dat verwacht de Europese Commissie op dit moment. Waarom weet ze niet? Maar er moet en zal een randje, een positief randje gegeven worden aan de in principe sombere boodschap dat de vooruitzichten behoorlijk verslechterd zijn in vergelijking met een tijdje geleden.
En jij kunt deze optimisten ook niet helpen aan een verklaring voor dat knikje naar boven in 2020?
Nou, behalve dan dat we dat al eerder hebben meegemaakt. Hè, maar het IMF heeft ook al eens zoiets gezegd. Ja, in 2019 wordt een moeilijk jaar, lager dan het was. Maar, om mysterieuze reden gaat er iets gebeuren waardoor het dan in 2020 beter gaat. Ja.
Goed. Ondertussen zijn er wel steeds meer cijfers bekend geworden. We hebben dat hier ook in brokjes behandeld. Hè. De inkoopmanagers uit de dienst en de maakkant van verschillende continenten. Het is nu tijd om dat mondiaal allemaal bij elkaar op te tellen, af te trekken. Waar kom je dan op uit?
Nou ja, ook hier geldt het voor. Hè. De inkoopmensen uit de industrie en dienstleiding van de particuliere sector. Een beetje een indicatie wat je het tweede kwartaal mag verwachten. Nou, één ding is zeker, die zijn niet positiever geworden de afgelopen maanden. Ten aanzien van de maakkant van de economie. Nou ja, dat is natuurlijk een bekend verhaal. Staat de zaak al heel erg lang behoorlijk onder druk. Is men nog steeds, nou, ik wil niet zeggen somber, dat gaat te ver, maar heel erg terughoudend. Maar de afgelopen weken heeft ook de dienstenkant van de internationale economie het behoorlijk fors kiezen gekregen in de ogen van inkoopmanagers. Dus ja, als je kan kijken naar wat kun je verwachten voor, dat we zeggen, het begin van het tweede kwartaal. Nou, minder dan het einde van het eerste kwartaal. Tenminste, als je afgaat op de inkoopmanagers uit de dienstensector en de industrie.
En tot voor kort waren de grotere plussen te vinden in Azië. Met name bij die twee grote landen die ook door de instanties als grote snelle groeiers worden aangemerkt. Namelijk India en China. Laten we daar ook nog even wat dieper op ingaan. Nou ja, is dat optimisme nog ergens op gestoeld?
Nee, natuurlijk. Maar dat roep ik al langer. Maar waarom begin ik graag over die landen? Omdat de Europese Commissie praat over Europa. En die zeggen het gaat binnenkort dan wel wat beter. Waarom weet ik niet. IMF heeft gezegd 2019 wordt moeizamer, 2020 gaat beter. Met name omdat de emerging markets op allerlei plaatsen beter zullen gaan doen dan de rijke landen. Nou, dan kijken we naar de emerging markets. Het is nog geen 2020, het is pas 2019. Maar in Azië, ja, handelsconflict zijn niet verbazen. Nou, weet je wel, de groeicijfers vallen tegen, de handelscijfers vallen tegen, de inkoopmensen vallen tegen. Kortom, in Azië, hoe je het draait of keert, daar is de economische groei aan het afzwakken. En ik heb mijn favoriete land, India, zoals je weet, hartstikke groeiend ter wereld, wil iedereen maar laten geloven. Nou, de inkoopmensencijfers uit India, die zijn gewoon uitgesproken slecht. Dat kan, hard groeien kan ook, maar met elkaar kan het niet.
Dus dan denk jij, die harde groei zal wel meevallen?
Ja, of de inkoopmensen, dus of de officiële statistieken liegen over de harde groei, of de inkoopmensen liegen.
Ja, nou, wat denk jij dat ik denk? Naar de bekende weg, maar ik ben er halverwege weer opgehouden, Kees.
Wat denk jij dat ik denk?
Ja, goed. Laten we het dan nog even hebben over wat je net in een terzijde noemde, dat handelsconflict. Want de grote opperbaas van de Chinese partij, althans als het gaat over economie, gaat dus toch naar Washington. Die gaat niet voor niks.
Nee, kijk, het verhaal gaat dat de Chinezen eind vorige week zijn teruggekomen op allerlei eerdere afspraken die ze met de Amerikanen gemaakt hebben. En dat heeft toegeleid dat Trump heeft gezegd, oké, dan gaan we gewoon doen wat we al eerder van plan waren, de tarieven verhogen en meer goederen. Ja, dus die Chinezen hebben een hand overspeeld, want die Chinese economische groei die staat gewoon ook al onder druk. En de Chinese Communistische Partij die is er alles aan gelegen om ervoor te zorgen dat het in China rustig blijft. Dat is natuurlijk de belangrijkste variabele. Dus als het goed gaat met de Chinese bevolking, arbeidsmarkt, loonontwikkeling, huizenprijzen, goed, dan is het allemaal geen probleem. Maar op het moment dat die groei onder druk staat, komt dat verhaal natuurlijk ook op de tocht te staan. Dus ja, er moet nou snel worden opgetreden om ervoor te zorgen dat dat minpunt voor die Chinese economische groei, want dat zijn die tarieven natuurlijk wel, dat we dat onder controle krijgen. Dus ik denk dat de Chinezen echt grote concessies gaan doen, maar dat het verpakt moet worden als overwinning.
Ja, goed, hoe je het naar buiten brengt.
Ja, maar dat gaat niet makkelijk zijn. Hè, want de Amerikanen hebben ingezet op hogere tarieven en meer productonnetarieven. Ja, hoe gaan we dat dan als het ware voor de Chinezen brengen als een soort minder weer overwinning? Maar ze hebben zich vergist. Dat is volkomen duidelijk uit deze reactie.
Heeft Trump zich ook niet een beetje vergist in hoe Chinezen normaal gesproken onderhandelen? Ik las een artikel met een China-deskundige die zei: dit is hoe Chinezen zaken doen. Die proberen te heronderhandelen en dat gaat ergens een beetje halverwege de andere kant op en dan maken ze weer een sprongetje. Waarom moet je daar altijd als een soort olifant door de porseleinkast overheen walsen als Trump?
Pardon?
Nou, je had kunnen weten dat Chinezen op een bepaalde manier onderhandelen.
Ja, maar Thomas, dat kan wel zijn. Maar Trump wil gewoon, wat ik al zei, China in het gareel proberen te krijgen. Nou, dan moet je, dan zou, als die man die jij gesproken hebt, zou eerder kunnen zeggen dat hij, waarom hebben de Chinezen niet beter nagedacht over wat Trump zou gaan doen? Als zij hun traditionele manier van onderhandelen op Trump zouden loslaten.
Ja, dan is de vraag, wie heeft hier de macht? De Chinezen of Trump? En dat is volgens mij waar dit conflict ook over gaat.
Dat is het bekende verhaal. Heb ik al eerder gezegd, dat is de pijngrens. Nou, de pijngrens voor de Chinezen is veel en veel en veel dichterbij dan die voor de Amerikanen. Dus ze hebben een hand overspeeld. Dus ja, dan moet je niet gewoon doen wat je altijd gedaan hebt. Maar dan moet je na gaan denken, als wij doen wat wij altijd doen, hoe gaat er op Amerika op gereageerd worden? In welke positie komen we dan te zitten? Als dit is een behoorlijke denkfout van de Chinezen, hoor, niet van Trump.
Ik merkte het, joh. Nou, ja, pardon. Inderdaad. Morgen weer een volgende ronde. Tot dan.
Morgen weer, Thomas. Tot morgen.
Hoe gaat de boerencoöperatie Agrifirm om met klimaateffecten, prijsschommelingen? Zometeen hoort u het van de CEO Dick Hoordijk.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
De landbouw bleek ook afgelopen jaar een kwetsbare sector. Extreme weersomstandigheden, ziektes en steeds strengere regels maken het er voor de boeren niet makkelijker op. Bij ons te gast is Dick Hoordijk, de CEO van Agrifirm. Mijn zakenpartner is Charlotte van het Woud van Spot. En ik wil om te beginnen even inhaken op de cijfers die u afgelopen maart presenteerde over 2018. Minder omzet, lager bedrijfsresultaat, maar meer winst. Vraag ik me af, bent u dan een tevreden CEO in de eerste plaats, of ziet u toch ook vooral de moeilijkheden?
Ik ben niet ontevreden over 2018. Ik denk dat we als bedrijf goede stappen gezet hebben. Als boerencoöperatie heb ik geleerd, kijk je eerst naar je leden. Die hebben een moeilijk jaar gehad, de boeren. Dat is de droogte inderdaad waar je het over hebt. Maatschappelijke druk. Dingen als fosfaat, regelingen en dat soort zaken. Dat is veel hoofdpijndossiers voor de boeren. Als bedrijf hebben we het uiteindelijk goed gedaan. De omzetdaling heeft te maken met onze terugtrekkende beweging van voeren uit Duitsland. Dus daarmee kun je 17 niet helemaal met 18 vergelijken. Als je daarvoor corrigeert, dan zit er een plusje in.
Maar 17 was toch ook al niet een geweldig jaar?
17 was qua winst een stuk beter dan 16. Hè? Dus die lijn zit er wel op.
Maar omzet niet?
Ja. Nee, maar omzet is bij ons toch wat minder relevant. Inderdaad, heeft te maken met die beweging van die commodities. Hè? Dus als onze graanprijzen omhoog gaan, dan gaat onze omzet eigenlijk vanzelf mee omhoog. En vice versa. Dus wij kijken vooral naar marktaandeelontwikkeling als belangrijkste indicator.
Maar ik vroeg of u tevreden was en u zei: ik ben niet ontevreden. Dat wil zeggen, u bent ook niet onverholen positief en optimistisch over hoe het afgelopen jaar gegaan is.
Nee, ik denk dat de markten waarin we zitten niet makkelijk zijn. Dat het veel vergt van het bedrijf. En juist een van de dingen die we als bedrijf aan het doen zijn, is onszelf versterken. Ja, en wat we vorig jaar gezien hebben, dat is echt hard nodig.
Wat bedoelt u met we zijn onszelf aan het versterken? Want dat is een goede ambitie voor ieder bedrijf, maar wat betekent dat voor u dan?
Heel concreet voor ons betekent dat we hebben gereorganiseerd in Nederland. We waren daar een aantal verschillende divisies die hun eigen marktbenadering hadden. Hebben we één divisie van gemaakt die alle kennis bundelt om zo voor de boeren het beste advies te geven. Het is wel een aparte akkerbouwtak, wel een aparte veevoertak. Hebben we nu één onderdeel van gemaakt om te zeggen, joh, dat komt vaak bij elkaar. Dus dieren eten ook producten van de akker. Bijvoorbeeld, we hebben in het buitenland vaak managementteams versterkt, opnieuw aangesteld.
Ja.
Dus ja, echt. We praten vooral over mensen en structuren bij ons qua versterking.
En als u het heeft over binnenland, over buitenland, dan komen we denk ik ook, en dan hadden we het net met Kees de Korteleven over, in China terecht. Dat land, daar hebben we het dagelijks over. Maar ik denk in uw sector vooral, dat speelt de varkenspest in China.
Ja, klopt.
Hoe essentieel, hoe cruciaal is dat voor hoe het met uw bedrijf gaat?
Ja, dat is heel cruciaal. Kijk, we zitten al 20 jaar in China. Dus we hebben daar een ongelooflijk mooi bedrijf opgebouwd. Met een combinatie van een paar westerse managers en heel veel Chinese managers. Het is 100% ons eigendom. Dat mag in de voedselketen. Dus we hebben daar iets prachtig sterk staan.
Het is interessant dat u dat zegt, want dat mag in de meeste sectoren helemaal niet.
Klopt, inderdaad. Dus vaak moet je een lokale joint venture hebben met alle uitdagingen van dien. Dus we hebben daar een zeer succesvol bedrijf. En het was 100% gericht op varkens. En daarvan is de helft nu inmiddels weg. Dat is natuurlijk een ramp voor de boeren, voor de dieren. En voor jouw beeld, de helft van alle varkens in de wereld leefde in China. Een enorme varkensvleesmarkt. En daarvan is de helft dood.
De helft van de helft geldt dan in uw geval. Dat is nog steeds een enorm percentage. Een schade die misschien nauwelijks is voor te stellen en al helemaal niet is in te halen.
Ja, dit gaat jaren duren. En China was gewoon een belangrijke markt voor ons, ook qua groei. En wat je nu ziet is, onze winstgevendheid daar zal een aantal jaren bijna op nul zijn. Hè. We hopen er in de plus te blijven draaien.
Kunt u toch uitleggen hoe dat kan? Hè? Ik bedoel, die varkenspest, die kennen we, die heeft allemaal variaties, waardoor die toch nog ook weer noodlottig kan zijn. Maar toch, dat begint ergens op een plek en dat gaat als een enorme vlek verder. Is dat nog in te dammen, zoiets?
Eerlijk gezegd heeft het ons verbaasd. We hadden het net over de Chinese overheid. Het staat toch bekend als buitengewoon goed in staat om zaken te regelen. Die stampen complete miljoenen steden in een paar jaar uit de grond met alle infrastructuur erbij. En dit hebben ze niet in de hand weten te houden. Als je dus varkens die ziek
zijn. Maar wat kun je eraan doen? Wat doen we in Nederland bijvoorbeeld?
Nederland is daar heel goed in, eerlijk gezegd. Ja, je moet ogenblikkelijk zeer streng worden in transport. Dus gelijk ontruimen waar er problemen zijn. Hè, met alle pijnlijke plaatjes van die, maar toch. En direct proberen bij de wortel te killen. En vooral niet meer gaan transporteren. En dat is daar gewoon wel gebeurd. Ja, en dan gaat het inderdaad als die olievlek over heel wat land heen. En de Rabobank zegt 30%, de Chinese overheid zegt dat ook. Onze ervaring is, het zit nu op 50% en het is nog niet klaar.
Merkt u dan dat de Chinese overheid in ieder geval naar buiten toe probeert om de schade te beperken? Dat die cijfers dus misschien wel bewust niet kloppen?
Dat durf ik natuurlijk niet hardop te bevestigen.
Want u moet nog zaken doen in China.
Ja, ja, nee, maar men is wel. Ik weet niet of men het precies geregistreerd krijgt, maar wij merken het bij onze eigen klanten. Welk percentage is getroffen en welke dieren zijn weg? Ja, dat is gewoon hoger. Ja. En wij zitten bij een weerspiegeling van de varkensbedrijven in China.
Maakt u hier voor dit soort gevallen een potje of is dit pure overmacht? U zei net, we proberen ons bedrijf te versterken. Dan gebeurt zoiets waarvan u nu net aangeeft, ja, dit gaat jaren duren om weer op hetzelfde peil te komen, om hier geld mee te verdienen. Is dat overmacht?
Ja, dus aan de ene kant, Thomas, willen wij als bedrijfscultuur hebben, verschuil je niet achter het weer of externe factoren, doe je werk. Hè, verzin maar een andere manier met
daarom
geld te verdienen.
Daarom dacht ik, de droogte slaan we even over.
Ja, dankjewel, heel goed. Aan de andere kant, weet je, het mooie toch wel weer van een boerencoöperatie zijn, is boeren kennen dit soort problemen. Hè, dus ik kan het gewoon uitleggen. Tegelijkertijd hebben wij aangekondigd, A, we reorganiseren sterk in China, hè, minder mensen. B, we gaan ogenblikkelijk inzetten op andere diersoorten. We gaan groter worden in melken bijvoorbeeld. Verrassend genoeg, ik wist het niet, maar er komt een enorme groei in de melkconsumptie in China aan. Dus daar gaan we instappen.
In Europa wordt het wat minder, maar in China, waar toch ook veel mensen wonen, daar is melk een groeimarkt.
Is een zeer sterke groeimarkt. Je weet dat in China nog steeds een groot gedeelte van de bevolking een relatief laag inkomen heeft. En als dat gaat groeien, dan gaan ze hun eetpatronen veranderen. En de verwachting is dat daar nog een enorme extra melkmarkt gaat ontstaan. Dus daar willen we nu instappen.
Dan is er nog iets anders dat denk ik ook van belang is voor hoe het met uw bedrijf gaat. En dat is de prijs van voedsel. Er is sprake van dalende voedselprijzen. Stond afgelopen maand ook nog een groot stuk in het Financiële Dagblad over die prijzen die al 40 jaar hetzelfde zijn of zelfs naar beneden zijn bijgesteld. Dan is een van de conclusies, ja, boeren zijn ook efficiënter geworden in hun proces. Dus het aanbod stijgt wat sneller dan de vraag. Ja, zie daar dan nog maar eens geld mee te verdienen.
Ja, ik was ontzettend blij met dat artikel, moet ik zeggen. Want ik werd er zelf ook in genoemd. Dat is een van de thema's die wij als coöperatie belangrijk hebben gemaakt voor onszelf. We noemen dat de boer met de burger beter verbinden of de stem van de boer laten horen. Dus uiteindelijk, weet je, boeren zijn niet zielig. Zijn trotse ondernemers met prachtige bedrijven. En qua prijsvorming hebben ze gewoon heel weinig macht. En als je dan gaat kijken naar hoe kun je daar doorheen breken, dan zeggen wij eigenlijk twee dingen. Eentje is inderdaad, is die burger zich nou bewust dat ze aan de ene kant de eisen aan het verhogen zijn? We praten met elkaar over bijen, over gewasbeschermingsmiddelen, over dierenwelzijn. Maar dat het allemaal kostenverhogend is. En als je tegelijkertijd dan inderdaad de winkel binnenloopt en daar heel prijsbewust gaat kopen, dat je dan eigenlijk een contradictie creëert waarvan de prijs bij de boer ligt.
Ik wil het zo meteen met u hebben over de dialoog die u zoekt met de burgers. Maar moet u niet in de eerste plaats een dialoog zoeken met de supermarkten? Want u heeft dat artikel dan ook zeker gelezen. Daar staat dat uit een groot opinieonderzoek blijkt dat meer dan 60% van de ondervraagde boeren vooral het gevoel heeft te werken voor supermarkten. En als dat dan niet het geval is, dan toch op zijn minst voor de directies van banken.
Ja, wij praten met de supermarkten, juist omdat we de dialoog aan willen gaan. En het is natuurlijk makkelijk om iemand de schuld te geven, maar daarmee is het nog niet opgelost. Als wij met supermarkten praten over hoe komt dit, ja, die leggen die bal eigenlijk ogenblikkelijk door naar de markt. En die zeggen van, joh, als wij 10 cent omhoog gaan met ons varkensvlees, dan zullen wij dat merken in ons marktaandeel. Dan gaan mensen naar een ander. Nou, daarvan zeggen wij, joh, weet je dat zeker? En hoe moet je dat dan in de praktijk uitvinden? En eigenlijk komt daar de tweede helft van het antwoord op. Dus je moet gewoon meer onderscheidend worden. Als jij exact hetzelfde product maakt als iedereen, varkensvlees of melk, en er op geen enkele manier onderscheid in de ogen van de consument is, ja, dan is het gewoon een vrije markteconomie. Dan gaat men er niet meer voor betalen. Dus wij stimuleren heel erg het onderscheid maken van jouw product.
En wat voor soort onderscheid zou dat kunnen zijn? Biologisch?
Ja, dat is trouwens een vrij succesvol voorbeeld. Dus daar is men wel bereid om meer voor te betalen. Dus dat vinden wij een inspirerend voorbeeld. Vandaar is het gelukt om de consument mee te nemen in een alternatief product. En daarmee ook een andere prijs. Biologisch aan zich heeft wat nadelen. Het is veel minder efficiënt. Dus als iedereen in de wereld biologisch zou eten, dan kun je geen 10 miljard mensen voeden over 20 jaar. Dus, maar je kunt wel van het biologische model leren. Wat hebben ze nou gedaan waardoor men het onderscheid ziet en de bereid is om voor te betalen? En zijn er nog technische zaken aan biologisch die wij zeggen van joh, bijvoorbeeld minder gewasbeschermingsmiddelen, kun je dat nou breder uitzetten?
Maar toch nog heel even naar de, misschien wel ook een kern van het probleem is het feit dat de boeren dus ook steeds meer zijn gaan produceren, steeds efficiënter zijn gaan produceren, als vraag en aanbod niet met elkaar in balans zijn en als boeren dus maar meer blijven maken. Hoe trek je dat dan recht?
Ja, weet je, dus boeren die gaan, dat kwam ook in het interview naar voren, op 17 april, boeren gaan inderdaad dan minder verdienen per kilo opbrengst. En dus gaan ze de opbrengstkilo's verhogen met het idee van, dan verdient tenminste nog wat.
Ja, waar we daarmee dus allemaal niet op zitten te wachten, want er is al genoeg.
En daarmee krijg je die bekende commodity trap inderdaad. Dus als jij probeert kostleider te zijn in een wereld met overproductie, dan wordt dat steeds lastiger. Dus hoe kom je daaruit? Door proberen iets meer een element van productleider erin te stoppen en een onderscheidend product te maken.
Zijn er te veel boeren? Zou dat ook nog kunnen?
Nee, weet je,
Nee, dat is gewoon geen overweging, dat er misschien te veel boeren zijn?
Wat mij betreft absoluut niet, Thomas. Als je kijkt naar het genuanceerde plaatje, dan is de Nederlandse boer ontzettend ver vooruit ten opzichte van heel veel boeren in de wereld, op het gebied van milieubelasting, op het gebied van dierenwelzijn. Dus ik denk dat we juist met elkaar heel zuinig moeten zijn op wat we hier in Nederland hebben, zonder te zeggen, er hoeft niks te veranderen. Dus we kunnen wel degelijk nog stappen zetten. Het probleem wat mij betreft zit erin, je bent hartstikke onderscheidend ten opzichte van de collega's in andere landen. Alleen, we hebben het niet, zoals bij de biologische boeren, onderscheidend in de winkel liggen. En daar moeten we met elkaar harder aan werken.
We gaan zo meteen praten over die veranderingen en over internationale expansie.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Schneider Electric. Schneider Electric. Onmisbare technologie voor een groene toekomst. BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Thomas van Zijl.
De gast is Dick Hoordijk, de CEO van Agifur. Mijn zakenpartner is Charlotte van het Woud van Spot. En wij zijn online te vinden op Twitter via @BNRZaken. Stel daar vooral uw vragen, deel uw opmerkingen, opvattingen, kritiek. Het is allemaal mogelijk. Wij beginnen nu met de dilemma's. U moet kiezen, achteraf kunt u nuanceren. Supermarkten, nu plofkip vrij. Of eerst maar eens zorgen dat de boer een fatsoenlijke prijs krijgt voor zijn schakelkip.
Nu plofkip vrij.
Alleen door goede samenwerking kan Europa een vuist maken tegen wereldwijde bedreigingen. Of Brussel is alleen maar een obstakel voor de Nederlandse boer.
Nee, dat eerste.
We moeten de grote potentie in Brazilië koste wat kost verzilveren. Of beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.
Wij blijven zeker in Brazilië.
Laten we zo meteen naar Brazilië gaan. Eerst naar Brussel en eigenlijk naar wetgeving in het algemeen. Want boeren proberen te ondernemen, maar ze wijzen ook wel eens naar Den Haag of naar Brussel of naar andere instanties die dat ondernemen steeds verder beknotten. Hebben de boeren daar een punt?
Ik denk dat het te weinig dialoog is. Ik denk dat het te weinig goede connectie is tussen de boerenorganisaties en Den Haag. Alle goede bedoelingen ten spijt.
Dus bijvoorbeeld een belangenvereniging als LTO doet zijn lobbywerk dan niet helemaal naar behoren?
Ik vind het heel erg moeilijk om tegen de huidige politieke trends in te gaan. Wat ik respecteer en begrijp. Hè. Ik heb heel veel respect voor wat het LTO wel doet.
Wat bedoelt u precies met tegen de huidige trends in te gaan?
Ik denk dat er in de politiek veel beeld is rond dat de boeren een bepaalde problematiek veroorzaken. En dat er weinig in oplossingen wordt gedacht, anders dan minder dieren, minder boeren.
En de bepaalde problematiek heeft bijvoorbeeld te maken met fosfaat, met milieu, met zaken die slecht zijn voor het klimaat?
Klopt, ja. Dus er zijn heel veel uitdagingen op de klimaattafel van Nederland. En één daarvan is uitstoot van dieren. En als we praten over de uitstoot van auto's, dan zeggen we, laten we 11 jaar de tijd nemen. Dan zeggen mensen, dat is misschien nog wel te ambitieus. En wij zeggen, van joh, uitstoot van dieren, neem je tijd. Gun bedrijven om te innoveren. Er is nog zoveel mogelijk. En de Nederlandse boer, hè, de Nederlandse industrie heeft al zoveel bereikt de afgelopen 20 jaar. Waardoor we die voorsprong hebben op de rest van de wereld. En laten we dan samen met innovatieve stappen op die manier de problemen oplossen.
Wat is zo'n voorbeeld daarvan, dat wij al heel innovatief zijn?
Wij zijn qua antibiotica gebruik, een heel belangrijk thema, een jaar of 10 geleden, zijn we absoluut wereldkampioen. Het is de hoeveelheid dieren wat nog antibiotica krijgt omdat ze dus ziek geworden zijn in Nederland, is nergens zo laag als hier. En dat komt omdat wij heel goed zijn in een goede omgeving voor de dieren creëren. De stal, het eten. En goed op te letten inderdaad van welke diersoorten floreren. Dus door dat aan te pakken, dus niet te zeggen van geen gezeuren van antibiotica, maar joh, dat zien wij ook als een belangrijke verantwoordelijkheid. Er zijn daar enorme stappen gezet.
Maar dit gaat over antibiotica, maar stel dat ik een rijtje zou maken. Minder vliegen, minder vlees eten en niet altijd kaas op je boterham. Vindt u dan dat die twee niet in dat rijtje thuis horen?
Nee, ik vind dat ze wel in het rijtje thuis horen, want er is gewoon duidelijk een milieu-impact op bijvoorbeeld de vleesindustrie die we nu hebben. Ik zeg alleen van, joh, laten we nou niet gelijk gaan kijken naar hoe gaan we zo snel mogelijk dan de dierenaantallen verlagen. Maar laten we gewoon kijken van, oké, kan het nog beter?
Maar dit net zoals met de antibiotica. De minister heeft toch een landbouwvisie gepresenteerd, waarin bijvoorbeeld circulaire landbouw, kringlooplandbouw een belangrijke positie inneemt, waarvan u ook zegt, daar ben ik voorstander van. Dat is toch creatiever omgaan met dit probleem dan alleen maar zeggen minder?
Absoluut. Ja, ik vind dat juist een heel positief voorbeeld. De circulaire tijd brengt enorme uitdagingen met zich mee. Maar dan kun je wel hele mooie stappen zetten. Biodiversiteit is een ander voorbeeld. Dat is de laatste paar maanden hard gewerkt aan een deltaplan, waar wij dus ook bij betrokken waren als agrifirm. En daar komen gewoon concrete dingen uit die goed zijn voor het milieu, voor de maatschappij, voor de dieren.
Maar dus zo star is het allemaal niet in Den Haag en Brussel? Of zegt u toch wel?
Dit zijn de voorbeelden waar het werkt. En eigenlijk moet ik dat gewoon ook positief benadrukken. Dus wij moeten als industrie of als agrifirm, als medevertegenwoordiger van die boeren, onze stem laten horen en zeggen, joh, moet luisteren, we zijn het met elkaar eens. Er moeten weer stappen gezet worden, zoals in veel andere industrieën. En laten we die met elkaar positief oppakken. Want we kunnen nog heel veel extra stappen zetten. Ja. We kunnen nog veel meer innoveren.
U bent overigens wel, denk ik, voor een belangrijk deel afhankelijk van voer, van mengvoer. Als je kijkt naar circulaire landbouw, dan is natuurlijk een van de risico's dat mengvoer minder wordt afgenomen. Snijdt u daarmee niet in eigen vlees?
Ja, dat is nou een van de mooiste dingen van coöperatie zijn. Dat is vorig jaar gebeurd. Dus we hebben een heel zwaar programma ingezet inderdaad op laat de koeien meer van het land eten en meer circulair dus. En minder voer waar de grondstoffen uit verschillende andere werelddelen komen.
Dus uw voer onder andere?
Dus letterlijk ons geval ons voer, want het zijn onze boeren.
Daarom?
En dan leg ik aan het eind van het jaar aan de boerenleden eigenaren uit. We hebben dus wat minder voer verkocht. Want kijk maar, we hebben boeren meer gestimuleerd om circulair te voeren. En dan vinden onze eigenaren dat een prima idee. Maar ik heb inderdaad als bedrijf op dat gebied wat minder winst gemaakt.
Wordt het ook vanwege al die regelgeving, maatschappelijke druk in Nederland interessanter om te zeggen, dan kijken we meer dan we al deden over de grens? Of zit het niet zo in elkaar?
Als Nederlandse coöperatie vinden wij het ontzettend belangrijk om die boeren in Nederland goed te vertegenwoordigen. En wat ik net zei, in Nederland heb je echt een voorbeeldfunctie. Dat prachtige stuk in de National Geographic vorig jaar, dat wij een leidend land zijn op het gebied van voedselvoorziening, dat moet je niet los willen laten. Dat is heel duidelijk onze mening. Dus aan de ene kant zeggen we, joh, we zijn er niet, we gaan nog meer stappen zetten met elkaar. Aan de andere kant zeggen we, als je nu op een of andere manier versneld allerlei boeren en dieren weggaat uit Nederland, wat denk je dan wat er gebeurt? Dan komt dat ergens anders vandaan. En per definitie slechter voor het milieu, slechter voor het dier. Dus wees zuinig op wat je hebt.
Nou, dat is dus de Nederlandse positie. Maar ik wilde ook naar daarbuiten, want ik kom landen tegen. Brazilië, Algerije. Niet per se overigens in het geval van Brazilië landen waar het al helemaal vlekkeloos verloopt. Waar u ook wat tegenvallers heeft geïncasseerd. Waarom blijft u daar toch? U zei, zonder twijfel, wij blijven in Brazilië.
Ja, als je kijkt naar de bevolkingsgroei die er nog aan zit te komen. Je zit nu op 7,5 miljard mensen. Je gaat naar 10 of 11 miljard over de komende 50 jaar. Dan kun je gewoon een kaart van de wereld maken. Waar zitten de vruchtbare gebieden waar de voeding vandaan komt? Zowel vlees als de plantaardige producten. Dan speelt Brazilië hoe dan ook een ongelooflijk belangrijke rol. En wij willen juist in dat soort landen aanwezig zijn met onze kennis. Om aan de ene kant te zeggen, hoe doe je dat efficiënt en milieuvriendelijk en diervriendelijk? En aan de andere kant, ja, het is gewoon een geweldige markt dus om in te groeien. Om met hun mee te groeien.
Begrijp ik. Maar wat zijn dan de aanloopproblemen waar u mee te kampen heeft? Want u heeft daar een reorganisatie moeten doorvoeren, kennelijk omdat u zich er ook ergens in verslikt heeft.
Omdat uiteindelijk het bedrijf wat we 4 jaar geleden gekocht hebben goed draaide. Maar dat we wel merkten uiteindelijk, maar het is niet houdbaar zoals we dat nu doen. Dus we hebben daar toch best wel een deel van het management vervangen. Duidelijk als signaal naar de rest van de organisatie, wij blijven hier.
Niet houdbaar, dat klinkt alsof het anders helemaal uit de klauwen was gelopen. Wat kwam u dan tegen?
Nou, uiteindelijk groeiden we niet. In een markt die aan de ene kant niet makkelijk was. En aan de andere kant, je moet gewoon kunnen groeien met onze kennis. Dus wij hadden het gevoel dat we onvoldoende onze Europese kennis daar konden doorvertalen in lokale producten. Dus we hebben een deel van het management vervangen door Europeanen. Ook een deel door andere Brazilianen. Met die groeiagenda erachter. En dat is nog vroeg, maar dat begint aan te slaan.
Maar wat doen wij dan zo anders? Wat is onze Europese kennis?
Het is toch dat heel erg efficiënt produceren. Zonder dat het ten koste gaat van het dierenwelzijn. Die balans. Dat is echt uniek in de wereld. Het is heel platgeslagen. Als je een kilo voer geeft aan een kip, hoeveel groeit die daarvan? Mm-hmm. Als in Nederland is dat meer grammen dan in een ander land. Dus minder voer, dus minder impact op het milieu. Terwijl je tegelijkertijd natuurlijk wel ervoor wil zorgen dat het dier gezond is. Hè, dat je niet zo'n plofkipachtig bier krijgt, maar gewoon een gezond dier.
Want eigenlijk, in Nederland natuurlijk hebben we het ook de hele tijd over plofkippen. En dat lees ik ook continu in de krant. Maar eigenlijk zijn wij in Nederland dus al heel erg goed op dat gebied. En gaat het dus vooral.
Ja, en ik denk dat je in Nederland, in de Nederlandse supermarkt, kom je nog heel weinig plofkippen tegen. Ik vind dat een heel mooi voorbeeld ook weer. Er zijn toch wel positieve voorbeelden zo gezien. Waar de consument en de boer, en in dit geval de kippenhandelaar, elkaar gevonden hebben en met een ander soort kippen is gekomen. Langzamer groeiend.
Maar de reclame is nog niet veranderd. De laagste prijs. En dat is misschien toch ook hoe de meeste mensen boodschappen doen.
Ja, en wij, terug naar je eerdere vraag, Thomas. Wij zeggen dus inderdaad, we willen dat gesprek aangaan met die supermarkten. En we denken nu ook steeds minder over na met andere bedrijven. We willen toch die consumentenbewustzijn dan maar zelf gaan stimuleren. Van realiseer je boodschappen is niet je laatste gedachte van de dag. Het is het belangrijkste wat je die dag voor jezelf en je gezin gekocht hebt. Dus ga daar bewust mee om.
U heeft het over innovatiekracht van Nederlandse boeren. Hoe goed we wereldwijd al zijn. Die boeren kunnen eigenlijk alleen maar innoveren als ze uiteindelijk ook wat overhouden natuurlijk. Staat dat al onder druk als je dus ziet die voedingsprijzen, die stijgen niet mee?
Ja, ik denk je daar de spijker 100% op zijn kop slaat. Dus als op het moment dat je kostleider probeert te zijn en geen ruimte meer hebt voor innovatie, terwijl eigenlijk de markt vraagt om meer productleiderachtige oplossingen, dan zit je vast. Dus daar moeten we uit. Dus wij zijn bezig, ook weer met retailers, te praten over deze boer durft te investeren in een nieuw stalsysteem met veel lagere CO2-uitstoot. Investeer mee. En dat betekent dat de retailer, en dat is best wel lef, tot 6 jaar lang een betere prijs moet betalen voor die boer om die stal te kunnen bekosten.
En betekent dat dan ook eigenlijk, hè, want het is natuurlijk een keten waar je mee te maken hebt, dat u nu ook al zegt, de komende jaren wordt je vlees duurder tegen de mensen die boodschappen gaan doen?
Ik hoop dat mensen zich bewuster worden van wat er voor nodig is om een gezond stuk vlees te hebben, wat ook goed is voor de toekomst.
Ik wil best wel bewust zijn, maar ik wil niet meer betalen. Kunt u dat ook garanderen of niet?
Nee, ik denk dat die combinatie inderdaad niet handig is.
Dus al met al worden mensen zo meteen aan de kassa geconfronteerd met een iets hoger bedrag op hun bonnetje.
Ja, en ik zou heel graag willen weten, dezelfde vraag die hier gesteld werd op 17 april... wil je 5 cent meer betalen voor een pak melk? En ik denk dat de meeste mensen op dit moment zich helemaal niet bewust zijn dat die 5 cent precies dat verschil maakt wat jij net zei, van meer innovatief klaar kunnen zijn voor de toekomst. Maar je moet wel dat bewustzijn creëren, want anders zullen mensen gedachteloos een winkel binnenlopen en voor de goedkoopste oplossing gaan.
Misschien moeten we dat ook gewoon meer communiceren, toch dat het maar 5 of 10 cent extra hoeft te zijn. Ik dacht ook, het zal waarschijnlijk gelijk 3 keer zo duur worden.
Ja. Nee, dat is een heel goed punt, Charlotte. Als je kijkt naar Beter Leven 1 ster, dat scheelt een paar dubbeltjes volgens mij. Terwijl het echt scheelt voor de dierenwelzijn.
Ja, want ook daar is natuurlijk discussie over. Hè? 1 ster, dan denk je nou, ik draag al bij aan een beter leven voor het dier. En dan zijn er ook mensen die zeggen 1 ster, vergeet het dan maar. Het gaat pas tellen vanaf 2 of 3.
Ja, maar dan heb je in ieder geval bewust erover nagedacht en een keus kunnen maken. He, want uiteindelijk moet je ook respecteren, zeker buiten Nederland, maar ik denk ook in Nederland, voor sommige mensen telt wel elk dubbeltje. En als je dan zegt, voor jou is varkensvlees onbetaalbaar geworden, is dat dan wat we willen? Maar in ieder geval die keus kunnen maken, waardoor je bewust weet, dat is het sterrensysteem van de dierenbescherming, wat dat betreft vind ik het een uitstekend voorbeeld, dat je gewoon bewuster wordt. En dus zegt inderdaad, ik heb die dubbeltjes ervoor over, want ik weet wat dat betekent.
We gaan tot slot, en u weet dat inmiddels, naar uw favoriete nummer luisteren. Dat vragen we iedere dag aan onze eerste gast, omdat dat iets zegt over wat u mooi vindt, wat u waarschijnlijk vaker luistert. U koos voor een klassieker van George Michael, You Have Been Loved. Take care, my love, she said. You have been loved. Het is maar een fragment. Jammer, hè?
Ja, prachtig. Ja.
Waarom wilde u dit laten horen?
Dit is een favoriete cd van mijn vrouw en mij, Older, van George Michael. En we draaien hem integraal, in ieder geval jaren, op onze vrijdagmiddagborrel. Hij stond altijd op de achtergrond zelf, de cd. En dit is ons favoriete nummer.
En er kwamen ook nog mensen naar die borrel.
Nee, dat was onze eigen borrel.
Oh, oké, ik dacht
onze kinderen zijn inmiddels zo oud geworden dat ze mondig zijn geworden over de muziek. Dus tegenwoordig hebben we wat vaker andere cd's op de achtergrond opstaan.
Oh, Dick Hoordijk, de CEO van Agifirm, dank. En tot een volgende keer, die komt er ongetwijfeld.
Dankjewel.
Ja, we willen best zonnepanelen kopen voor op het huis, maar dan moeten we het wel snel kunnen terugverdienen. Zometeen meer.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
Als je zonnepanelen laat installeren, heb je die investering er met een jaar of zes wel uit. Maar als het aan minister Wiebes ligt, wordt die subsidie op de panelen over een paar jaar verlaagd. En de terugverdientijd gaat dan naar net iets boven de 7 jaar. Nog geen kwart van de consumenten wil bij dat tijdsbestek gaan investeren in zonne-energie, blijkt uit onderzoek van Dutch New Energy Research. Rolf Heijnen is verbonden aan dat onderzoeksbureau. Welkom.
Goedemiddag.
Ja, waar zit hem dat grote verschil? En is dat inderdaad die 1-2 jaar extra?
Ja, dat schijnt uit een consumentenonderzoek wat we uit hebben laten voeren, de Motivaction, inderdaad net een drempel te zijn voor een behoorlijk grote groep. We hebben in ons onderzoek een onderscheid gemaakt tussen consumenten die eigenlijk nooit hebben overwogen zonnepanelen te investeren en een groep die daar wel al over nagedacht hebben. En je ziet dat de groep die wel bereid is om te investeren in zonne-energie, als die terugverdientijd na 5 jaar daalt, dat in één keer bijna 50% bereid is om te investeren. En bij 7 jaar of meer daalt dat richting 20%. En zelfs als je er onder de 5 jaar gaat zitten, is de groep die het eigenlijk nooit overwogen heeft, daarvan is zelfs nog 30% ineens wel geïnteresseerd om te gaan investeren.
Oké, een hele cijferdans. Maar laten we toch eventjes kijken naar de uitgangspositie. Namelijk dat zonnepanelen ongeveer 25 jaar meegaan. Dan is 5 of 7 jaar natuurlijk wel een verschil. Maar is het niet een kwestie van voorlichting om aan te geven dat, of het nou 5 of 7 jaar is, dat het nog altijd een investering is die de moeite waard is?
Ja, dat is absoluut waar. Eigenlijk begint daar, is dat de kern van het probleem. Uit ons onderzoek blijkt bijvoorbeeld ook dat de gemiddelde consument denkt dat een zonnepanelensysteem 3 keer duurder is dan het werkelijk kost. Dus als daar een goede informatiecampagne aan gekoppeld zou zijn, dan zou het zomaar kunnen dat die investeringsbereidheid daalt. Maar het onderzoek laat op dit moment echt zien dat 5 jaar een veel hardere grens is dan die 7 jaar. En dat zou voor de minister eigenlijk het uitgangspunt moeten zijn om het nieuwe beleid op aan te sturen.
Want je zegt, de meeste mensen zeggen dat het 3 keer zoveel kost. Hoeveel kost het dan ongeveer? Ik heb eigenlijk geen idee.
Nou, een gemiddeld huishouden verbruikt ongeveer 3500 kilowattuur aan elektriciteit per jaar. En daar heb je ongeveer 12 zonnepanelen voor nodig. Nou, totale systeem plus installatiekosten zit je tussen de 4 en 4.500 euro investeringskosten. En die zijn dus op dit moment, tussen de 5 en 6 jaar is dat terugverdiend.
En dat is nu, hè? Dat is de situatie van hoeveel het nu kost. Nou weten we ook van nieuwe technologie die nog volop in ontwikkeling is, dat uiteindelijk die systemen alleen maar goedkoper worden. Moet je daar niet ook rekening mee houden met terugverdientijd? Bijvoorbeeld het kabinet heeft zelf gezegd, wij gaan ervan uit dat zonnepanelen alleen maar goedkoper gaan worden.
Ja, de systemen, de productkosten, die de grootste daling is eruit. Dus we zijn eigenlijk aan de onderkant van de curve beland, om het maar even technisch te omschrijven. Dus de systemen en de panelen die zullen wel blijven dalen, maar heel langzamer en eerder misschien stagneren, doordat er ook bedrijven problemen ondervinden met voorraad, et cetera. Wat een ander punt zou kunnen zijn, wat juist ervoor pleit dat prijzen misschien juist gaan stijgen, is dat de component installatiekosten een groter onderdeel wordt van de systeemkosten. En we weten allemaal dat er een enorm tekort aan personeel is in de hele installatiesector.
Het is duidelijk. U gaat met dit onderzoek onder de arm naar de minister, denk ik?
Vanzelfsprekend. De minister die gaat dit jaar nieuw beleid in elkaar draaien om die investeringstermijn, of om de nieuwe stimuleringsmaatregel vast te leggen. En het uitgangspunt is nu 7+ jaar. En ik zou de minister in ieder geval sterk willen adviseren om op 5 jaar te gaan zitten. Ook omdat zonne-energie en windenergie zullen de ruggengraat van onze energievoorziening gaan worden. Dus hoe meer zonnepanelen, hoe makkelijker hij het gaat hebben om die klimaatdoelen wel te halen, waar we nu onder zitten.
Rolf Heijnen van Dutch New Energy Research, dank voor de toelichting.
Beursupdate.
Ook vandaag weer veel rode cijfers op de borden. En om die toe te lichten is hier Arend-Jan Kamp van IEX Media. Welkom.
Goedemiddag. Kan ik wel blij om te zien dat de gele jasjes hier wel netjes een hand geven.
Ja, ja, dat is. Ja, je bent ook niet de premier. Hè? Misschien had dat ook nog wat uitgemaakt. Ja, voor de mensen die niet de webcam aannemen, dat zijn er toch ook altijd nog een paar. Charlotte heeft een geel jasje aan.
Bij deze.
Kan ik wat betreft die rode borden meteen nog weer de connectie maken met China? De handelsspanningen? Of is er wat anders aan de hand?
Nou, het valt uiteindelijk allemaal wel mee. Maar we fluctueren wel tussen een plus en een min op de beurs. Gisteravond was het echt raak in New York. Dat ging echt keihard omlaag. Toch weer herstel op het slot. Maandag gingen we eerst omlaag, toen weer omhoog. Nou, het is een beetje een rollercoaster sinds zondag, inderdaad. Die tweets van Trump, die handelsbesprekingen staan weer op scherp. Dat wordt als reden gegeven dat de beurzen bewegen. Dat is denk ik inderdaad ook wel de trigger. Maar of dat nou echt de markten drijft, ik weet het niet. Die besprekingen zijn al anderhalf jaar lang aan de gang. Iedere keer wordt de boel weer op scherp gezet, et cetera, et cetera. Er wordt gewoon heel hard onderhandeld, denk ik, tussen VS en China.
Goed om het even op zijn plaats te zetten. Dan...
Ja, we komen ook van toppen af. En het ging allemaal een beetje gezapig, et cetera. En dan, ja, dan kan er zomaar iets zijn wat we met z'n allen in de markt opvatten. Hey, nu moeten we weer wat gaan doen. Dat komt altijd als een duveltje uit een doosje.
Nou, dat zullen we ook ongeveer moeten doen met alle cijfers die we moeten bespreken. Want we hebben nauwelijks tijd om dat allemaal te behappen, denk ik. Er zijn heel veel bedrijven met cijfers gekomen. Een bloemlezing, een mooie selectie. Arend-Jan, waar wil jij het over hebben?
Nou, we moeten het natuurlijk even over ALDS hebben. Kent natuurlijk iedereen. Ja, ik denk gewoon goede cijfers. Beetje lauwe koersreactie.
Waar komt dat dan vandaan? Goede cijfers, toch lauwe reactie?
Ja, de ALD heeft het niet dit jaar. Het is ook het slechtste AX-aandeel. Blijft echt ver achter. Staat zelfs in de min. Ja, natuurlijk die donkere wolken die er boven ALD hangen. Natuurlijk het Amazon-verhaal.
Die hangen er ook al een tijdje.
Precies. Ik vind het eigenlijk ook wel een beetje een vreemd verhaal. Ik vind het aandeel niet te duur. Als belegger zit je goed. Je krijgt een mooi dividend, buybacks. Misschien blijft Ahold gewoon een beetje achter.
Dat over Ahold. Nou, we gaan het rijtje even af. Want er zijn heel veel bedrijven met cijfers gekomen. Waar wil jij nog meer over hebben?
Zal ik anders gewoon even snel een cijfer geven of zo?
Een cijfer? Ja. Goed. Nou, schoolminister Arend-Jan deelt uit.
Ja, IMCD, de chemiedistributeur, zeg maar. Nou, ze zeggen 8. Echt prima cijfers. Wolters Kluwer is eigenlijk altijd een 7. En ze worden daar overigens voor een 10 betaald, maar dat is weer een ander verhaal. Boskalis staat ook voor vandaag geroosterd, maar die hebben we nog niet gezien. Dus laten we hopen dat die rapportage niet aan boord lag van dat gekaapte schip. Dan zijn ze misschien nu footsie.
Ja.
Goed. En tenslotte nog, ja, Aprem. Ik zit nu net weer vol verbazing naar de koers te kijken. Aprem, roestvrij staal. Nou ja, natuurlijk cyclies, die handelsoorlog. Alles komt bij Aprem samen. Die hadden geen goede cijfers. Staken ze ook niet onder stoelen of banken. Maar de outlook is wel aardig. Maar het fonds begon vanochtend dik in de min. We stonden toen ineens een paar % in de plus en nu weer in de min. Het is wat dat betreft wel exemplarisch voor deze beurs.
Die handelsspanningen zijn natuurlijk ook een fantastisch excuus om te zeggen, ja, helaas, hier worden we door geraakt. Het is niet anders.
Zeker. Altijd. Maar in ieder geval, ze doen er niet moeilijk over dat de cijfers niet goed zijn.
Ik mis Vastnet nog, als je toch bezig bent.
Ja, daar komen we toch weer bij de gele hesjes terecht. Die hebben een groot pand in Parijs staan. Dat staat leeg en dat drukt echt op het aandeel. Het is niet zo'n heel groot bedrijf. Ja, en dat is niet te verhuren vanwege de gele hesjes.
Ja. Dan gaan we naar jouw eigen Twitterfeed, want jij betoogt op Twitter, en ik volg jou met veel plezier, dat de miljarden die onze overheid bespaart op leningen door lage rentes naar de spaarders en de pensionado's moeten... Die gaan ze daardoor missen?
We kennen natuurlijk de pensioendiscussie. De pensioenen die op hold staan, de lage rente, spaarders die kijken met scheve ogen naar wat hun rente doet. Ja, waar de een last heeft, profiteert de andere. De lage rentes van de ECB, daardoor zijn die mensen de klos. Maar onze overheid profiteert. Gisteren ging er weer een 6-maandslening de deur uit van onze overheid. Percentage min 0,5, met andere woorden, de overheid heeft die baat bij. En door die enorm lage rentes houdt de overheid per jaar gewoon echt miljarden over. Hoeveel dat precies is, dat moeten de echte vastrente niet jongens maar uitrekenen. Ja. Maar het zijn echt miljarden.
En voor 5 miljard heb je de hele pensioendiscussie vlot getrokken.
Ik heb vandaag bij mezelf te bedenken. Van, hoe is het toch mogelijk dat in Nederland, we maken ons altijd overal druk over, dat die miljarden die gratis bij de overheid naar de ramen invliegen, om het even populair te zeggen, dat de pensionaris en spaarders niet zeggen, hier met dat geld. Ik wil niet zeggen dat het moet. Ik zou ook niet weten hoe dat zou moeten.
Dus maar toch trek je geen lesje aan.
Nou, misschien wel, ja.
Dan, daar ontkomen we natuurlijk niet aan, omdat het een beursgenoteerd bedrijf is.
Ajax?
Ja, daar wil ik toch wel even bespreken. Volgens mij gaat de koers al dagen door het dak, toch?
Die staat op een all-time high, zoals dat zo mooi heet. Na een, weet ik veel, prachtige rally. Ik zou het even heel kort houden. Als u denkt dat ze vanavond van Tottenham gaan winnen, zou ik nog even blijven zitten. Denkt u dat ze van Tottenham gaan verliezen, zou ik er vandaag uitgaan.
Ja. Je kunt gewoon de toto invullen eigenlijk.
Dat is het ook. Ik bedoel, met die Champions League haalt Ajax natuurlijk, ik weet niet hoeveel miljoen op, maar als aandeelhouder gaat hij die centen never nooit zien. Dus houd dat goed in het achterhoofd.
Hoe bedoel je, dat ga je nooit zien? Want je zou toch zeggen, als je zoveel geld hebt, dan ga je een keertje uitkeren?
Ja, er zou misschien wel een heel bescheiden dividendje uitkomen, maar Ajax gaat dat geld niet aan de aandeelhouders uitkeren.
Maar aan een nieuwe spits, ik noem maar wat.
Ja, dat gaan ze dan weer aan tieners uitgeven die miljonair moeten worden. Dus, maar in ieder geval, na de Champions League finale zou ik er sowieso uitgaan. Maar goed.
Ik zou altijd, als je dan toch gaat kijken, ook de tweede helft meepakken, want we weten sinds gisteren wat er in zo'n tweede helft nog allemaal kan gebeuren. Spectaculaire wedstrijd.
Ja, wat dat betreft lijkt het wel op de beurs.
Arend-Jan Kamp van IAX Media, dankjewel.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Schneider Electric. Schneider Electric, onmisbare technologie voor een groene toekomst. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Schneider Electric. Schneider Electric, onmisbare technologie voor een groene toekomst.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Thomas van Zijl.
Dit is het tweede uur van BNR Zaken doen. Mijn zakenpartner is vandaag Charlotte van het Woud, eigenaar van Spot. En we gaan praten over start-ups. Want veel van die start-ups die redden het niet na een jaar ploeteren. Veel ook wel. En daarom kijken we in deze rubriek wekelijks hoe een pitchkandidaat van vorig jaar er nu voor staat. En dat doen we met Menno Bisschot van GoHere. Welkom.
Dankjewel.
Laten we allereerst kijken naar hoe het vorig jaar ging. Dit is hoe je pitch klonk.
Stel, je gaat dit weekend naar Parijs. Je bent op zoek naar tips voor net dat ene restaurantje, barretje of museum dat net even anders is. Maar waar krijg je die tip? GoHere is een app met reistips voor en door vrienden. GoHere maakt het super eenvoudig om tips van vrienden te verzamelen en om jouw eigen tips toe te voegen en op te slaan. In GoHere zal je geen tips vinden die gesponsord zijn. Wel kan je direct reserveren of boeken.
Idee is duidelijk. Dan nu de vraag, hoe gaat het met jou en je bedrijf een jaar later?
Ja, eigenlijk hartstikke goed. We hebben 16.000 actieve gebruikers. Voornamelijk uit Nederland, heel veel in de studentensfeer. Dus we hebben ook de tip van de investeerder die toen aan tafel zat, Johan van Mil, ter harte genomen om echt
Want
wel.
Zijn advies was om niet de hele wereld meteen,
precies,
je achtertuin proberen te laten zijn, maar het kleiner aan te pakken.
Nou, om lokaal te starten met een lokale community. Dus dat hebben we gekozen. Daar hebben we gekozen voor studenten in Amsterdam. Dus om die te benaderen met de marketing. En daar zitten de meeste gebruikers op dit moment.
En 16.000, is dat dan iets waarvan je denkt, ja, dat klinkt als een serieus te nemen aantal. Maar ja, een app moet het ook hebben van veel gebruikers. Die app moet gevuld worden. Kom je dan met 16.000 in de buurt van wat je had verwacht?
Die 16.000 die zijn boven verwachting. Maar dat neemt niet weg dat er nog steeds heel veel meer moeten worden. En het neemt ook niet weg dat er in de tussentijd, in het afgelopen jaar, heel veel veranderd is. En dat we nu niet per se mikken op de groei van die gebruikers van GoHere. Maar op het andere businessmodel. Ik heb toen verteld dat we twee kanten op gingen. Eentje was lead generation, dus zoveel mogelijk gebruikers. Maar ook licenties.
Ja, en nog even voor de mensen die lead generation. Dan gaat het erom, mensen komen op jouw app een suggestie tegen van een vriend. Als ze gebruik maken van die suggestie en bijvoorbeeld gaan boeken of een kaartje kopen, dan krijgen jullie daar een deel van?
Ja, precies.
Dat is het model dat het uiteindelijk niet geworden is?
Nee, dat staat nog steeds. Maar daar vielen de opbrengsten wat tegen. Of we zagen in ieder geval dat de opbrengsten uit de licenties, dat 95% van de omzet was.
En die licenties, hoe werkt dat dan?
Dat is een bedrijf. We hebben daar 5 doelgroepen hebben we daar benoemd. Reisorganisaties, luchtvaartmaatschappijen, cruisemaatschappijen, citymarketeers. En niches, dus echt hele specifieke doelgroepen. Dus tips voor rolstoelvriendelijke tips, kindvriendelijke tips, vegetarische tips. Het zijn vaak stichtingen die dan een licentie bij ons kunnen nemen en krijgen helemaal hun eigen app in hun eigen look en feel. En we geven ze de keuze of ze op hun eilandje met tips willen blijven of dat ze deel willen uitmaken van de hele database met tips. En daarmee groeit het, de content enorm.
Maar toch nog even, want een van de belangrijkere woorden in jouw verhaal van vorig jaar was onafhankelijkheid. En vrienden die jou kennen, die weten wat jij leuk vindt en daarom is zo'n tip veel waard.
Ja.
Nu heb ik toch het idee dat er een op zijn minst intensieve samenwerking is met grotere partijen die zo'n licentie afnemen. Komt die onafhankelijkheid dan niet een beetje in het gevaar?
Nou, het is een losse app. Dus GoHere is en blijft zoals die was. Alleen een reisorganisatie of een cruisemaatschappij kan hun eigen app krijgen.
Ja.
Die voor de gebruiker eigenlijk los staat van GoHere.
Maar is het dan dus nog wel nuttig om GoHere te bewaren? Ik bedoel, als je daar verder geen inkomsten uithaalt?
Het platform en de lead generation zal, denk ik, naar verloop van tijd steeds groter worden. Dus een gebruiker die levert iets op. En dat, hoe meer dat er worden, hoe hoger die opbrengsten zullen zijn. Alleen we zien nu dat die opbrengsten voornamelijk in die licenties zitten.
Ja.
En daarom is onze marketingactiviteit vooral gericht op die licenties.
Ja.
Maar dan ga je niet heel snel van 16.000 naar 100.000 naar 1 miljoen naar 100 miljoen.
Nou ja, het is wel zo dat die tips uit een andere app, als daar vrienden van jou zitten die in die gemeente-app of in die app van de reisorganisatie een tip plaatsen, dan komen die ook weer terug in GoHere.
Oh, okay.
Dus alleen als je vrienden zijn.
Oh nee, maar dat is. Want wat daar te vinden is. Ja, ik heb vooral natuurlijk nog even geluisterd naar hoe het vorig jaar ging. En toen ging het vooral over dat andere model.
Ja.
Daar bleek toen dat Johan van Meel, die ging volgens mij naar Sicilië. Of hij had zich georiënteerd op Parijs. En toen kwam hij tegen. Ja, vergeet vooral de Eiffeltoren niet. En de Arc de Triomphe. Dat de meerwaarde volgens mij is. Ja, nee, maar goed, daar als je daar naar links gaat, dan kom je een barretje tegen. En als je toch dat barretje hebt gehad, dan is daar nog een museum waar je eigenlijk niet aan gedacht hebt.
Maar dat ligt aan de vrienden van Johan van Meel.
Johan, als je luistert.
Die tippen de Eiffeltoren. Als zij een tip geven van dat leuke barretje linksachter, dan komt dat naar voren.
Nee, dat klopt, maar jij zei toen, en dat snap ik ook wel, want toen was je echt net begonnen. Ja, ja. We moesten er ook wat op hebben staan. En dit is een kip-ei-probleem. Als er meer mensen die app gebruiken, dan wordt dat interessanter. Maar die mensen gaan het pas gebruiken als er een interessant aanbod is. Als er inderdaad tips zijn waar ze niet zelf aan hadden gedacht. Is dat kip-ei-probleem inmiddels opgelost?
Nou, daar hebben we dus op bedacht dat we gebruik maken van al die verschillende versies van de app. Met de tips waarvan de eigenaar kan kiezen of ze erin terugkomen. Dus we hebben er eentje staat live, dat is Radar, dat is voor de gay community. Die hebben ervoor gekozen om die tips niet terug te laten komen in GoHere. Ja.
Wanneer dacht je, we gaan het dan toch met name op die licenties gooien? Dit is voor ons het winnende model, als we er nu naar kijken.
Nou, heel plat keken we naar de inkomsten. Dus ik heb vorige maand gekeken, waar was een omzet van 17.000 euro... wat voor 95% uit licenties kwam.
Okay. Oh, dit is dus eigenlijk nog echt pas vorige maand dat je tot het echte inzicht kwam dat je het daar vooral van moest hebben.
Het is recent ook, omdat we qua techniek is het best weer een klus om zo'n app om te bouwen, dat die heel makkelijk is om te zetten in een andere app. Ja. Dus het hele framework van de techniek, dat is hiermee ook omgegooid.
En vond je dat lastig, dat je oorspronkelijke idee dan zo moest veranderen in een jaar? Of?
Ik heb me laten vertellen dat dat eigenlijk bij elke start-up gebeurt. Dat het businessmodel 3 keer omdraait voordat je het uiteindelijke model gekozen hebt. En dat je juist niet al te strikt moet vasthouden aan je originele idee.
Mm-hmm.
Aan de andere kant blijft dat bestaan. Hè? En ik kan me ook voorstellen dat als we wel 100.000 gebruikers hebben, dat de omzet met name uit de lead generation op dat moment komt. En dat
Blijft bestaan, terwijl dus eigenlijk maar 5% van de opbrengst.
Ja.
Maar is dat dan niet, moet je dat niet gewoon helemaal loslaten?
Nou, het is enerzijds is het geld en anderzijds is het het nut wat je voor. De wereld klinkt wel heel groot.
Mag wel hoor. Maar het is dus,
precies, het is de spreiding van overtoerisme. Wat we hiermee, waar we aan helpen om dat te voorkomen. Wat las ik maandag in de krant bij het Nederlands Bureau voor Toerisme, speerpunt nummer 1 is.
Jullie moeten hen als samenwerkingspartner nemen.
Ja, vind ik ook.
Ja, slim.
Ah, nee, maar voer jij dat soort gesprekken? Hè? Spreiding van toerisme staat hoog op de agenda. Er moet een toeristentax komen. Jij bent iemand die ervoor kan zorgen dat er inderdaad van de gebaande paden afgeweken wordt. Ja, met wie voer je daar gesprekken over?
Ik ben zelf helemaal nieuw in de reiswereld. Dus ik ben naar de ITB, dat is de reisbeurs in Berlijn, geweest. Maar daar loop ik vrij alleen rond. Omdat ik kom uit de mobiele wereld en dit is een nieuwe wereld. Wat ik daar merk is dat er heel veel enthousiasme is. Maar in het doorpakken heb je toch ook dat netwerk nodig, waar ik nu heel hard voor aan het werk ben. Maar ik heb nu een mail gestuurd naar een persoon van de Nederlandse Bond voor Toerisme. Okay. En daar heb ik nog geen reactie op gekregen.
Je moet ook gewoon met influencers en zo gaan samenwerken. Reisinfluencers. Dat zijn natuurlijk. Als ik nu iets wil boeken, dan kijk ik onmiddellijk op Instagram. Dan ga ik gewoon naar de map toe. Dan kijk ik, oké, welke foto's zijn hier gemaakt? En voor eigenlijk bijna iedereen van mijn leeftijd is Instagram de nummer 1 waar je als eerste heen gaat om te kijken waar leuke dingetjes zijn.
Ja, doen we ook.
Oké, okay. Heel goed.
Ja, dus er zijn influencers die over ons schrijven. Dan is het ook weer een rekensom. Heet kost.
Maar dat neem ik aan dan tegen betaling, toch?
Ja.
Is dat ook weer iets waarvan je denkt, ja, als je het toch echt hebt over onafhankelijk zijn, over doen wat je vrienden jou aanraden en dan laat je influencers tegen betaling over je schrijven. Ik snap hoe de wereld werkt, hoor. Ik bedoel, ik presenteer dit programma nu ook al een tijdje, maar. Ja. Heb je er nog over moeten nadenken?
Ja, nou, dat is precies de afweging. Dus dat willen we eigenlijk niet. Eigenlijk willen we organische groei. Dat vrienden dit bij elkaar aanbevelen. En dat gebeurt ook in grote mate. Maar dat moet je af en toe een duwtje geven.
Ja, joh, dat is toch gewoon marketing? Dat hoort er gewoon bij.
Je zei net van, ik kom oorspronkelijk uit een andere branche. Ik ben nu bezig om dat netwerk op te bouwen. Is dat ook wat jou het afgelopen jaar misschien wel het meest is tegengevallen, als je het zo mag noemen?
Enerzijds wel. Aan de andere kant is dat juist ook, denk ik, een kracht van ons. Want wij hebben een appbouwer achter ons staan die zorgt dat die app technisch gezien top of the bill is. En wat je bij concurrenten vaak ziet, is dat ze daar hun concessies leveren. Omdat ze leeglopen op de kosten van app development. Nou, dat is nou juist onze kracht. Dus daar hoeven wij niet op toe te geven.
Kunnen jullie ook door blijven gaan, ook voor de langere termijn? Want er moet uiteindelijk ook, denk ik, nog wel weer meer geld verdiend worden. Is er een bepaalde termijn die jij zelf voor ogen hebt, waarvan je zegt, oké, binnen 2-3 jaar moeten we op een bepaald punt zijn, en anders, jammer maar helaas?
In het businessplan staat nu dat we over 3 jaar 100 licenties willen verkopen. Of verkocht willen hebben. Daar moeten we nog wel eventjes voor doorgaan.
Dat zijn er nu namelijk?
5.
Goed. Blijf daarmee bezig en dan spreek ik je graag onderweg.
Goed, dankjewel.
Succes, Menno Bisiot van GoHere. Zometeen komt onze ondernemersdesk energie aan bod. Dan hebben we het over het rendement.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Ondernemersdesk.
Als ondernemer het hoogste rendement uit de energietransitie? Op die vraag zoeken we iedere woensdag antwoorden in de ondernemersdesk Energie. En daarvoor is aangeschoven Conor Clerks. Welkom wederom.
Goedemiddag.
We gaan het vandaag hebben over de vraag, hoe elektrificeer ik mijn wagenpark?
Ja, klopt. Dat is natuurlijk iets waar ondernemers mee zitten. Hoe ga je over naar elektrisch rijden? En het wagenpark van BNR, dat komt van Hertz. Directeur Henk van Helder, die laat zijn personeel ook elektrisch rijden.
Ons personeel rijdt elektrisch. Omdat ik een fan ben van de elektrisch rijden. We hebben een wagenpark van 8000 voertuigen in de Benelux. En we hebben maar heel weinig klanten die een elektrische huurauto vragen. Dus vooruitlopend op de vraag heb ik vast wat elektrische voertuigen in het wagenpark opgenomen. En dan laten we onze eigen managers maar in rijden. En dat gaat heel leuk.
Maar ja, niet iedereen heeft de luxe positie van een verhuurbedrijf met 8000 auto's.
Ze zeggen bijna niemand.
Nee, inderdaad. Dus ja, hoe ga je nou als ondernemer aan de slag om je wagenpark te vernieuwen en van die fossiele brandstoffen af naar elektrisch rijden? Dat vroeg ik aan EV Consult. Zij helpen zo'n 50 ondernemers per jaar, groot en klein, om over te stappen naar elektrisch rijden. En ze beginnen altijd bij een wagenparkscan. Dus dan gaan ze kijken wat voor auto's heeft het bedrijf nu in de vloot. Waar worden die voor gebruikt? Wat zijn de locaties waar ze naartoe moeten? En dan kun je een beetje in kaart brengen hoe je ze het makkelijkst kan vervangen met elektrische modellen. En ja, dan gaat het natuurlijk ook over de financiën. Kom ik zo op terug.
Ja, en die scan die geeft inzicht in wat er goed gaat, wat er niet goed gaat, in problemen. Wat zijn dan de problemen waar de meeste ondernemers bij die overgang naar elektrisch rijden tegenaan lopen?
Ja, volgens Frans van Herwijnen van de EV Consult is het vaak een beetje een kwestie van koudwatervrees. Er komt een hele hoop bij kijken. Want ja, naast mobiliteit heb je dan ineens ook te maken met energie en de infrastructuur die daarbij komt kijken. Dus denk aan laadpalen. Maar die laadinfrastructuur die is makkelijker te regelen dan je denkt.
Ja, het is eigenlijk niet heel makkelijk maken. Er zijn eigenlijk al heel veel goede en scherp concurrerende partijen op de markt die dat aanbieden. Alleen je moet er een aantal keuzes in maken over wat je zelf wil investeren versus hoe laag je kosten dan in gebruik wil houden. Of dat je dat liever door een commerciële partij laat leveren die dat dan over de loop van de tijd terugverdient. Dat zijn allemaal vragen die ondernemers vaak hebben waarbij ze al snel het gevoel hebben van dat ze de bomen het bos niet meer zien.
Ja, er valt veel over te zeggen, maar ik mis tot nu toe één woord. Het zeer belangrijk woord waar het vaak over gaat als het over elektrisch rijden gaat, namelijk actieradius. Hoe ver kom ik? Is dat voor elke ondernemer al haalbaar om in ieder geval dat probleem te tackelen?
Nou, zover zijn we nog niet helemaal. Maar als je nou niet elke dag heel Nederland door hoeft te rijden, dan kom je eigenlijk al best wel een eind. Ook met de personenauto's natuurlijk, maar de bestelbusjes, daar zijn ze ook al best ver mee.
Het is wel heel belangrijk om te kijken naar het gebied waarin je opereert. Je ziet nu dat gemiddeld de actieradius zo'n 150 kilometer is op één batterijlading. Met slim plannen en snel laden kun je dat ook gedurende je dienst of je routes eigenlijk wel combineren met pauzes, zodat je een stuk verder door kunt. Maar dat is wel maatwerk. En als jij heel vaak van Groningen naar Maastricht zo snel mogelijk moet doorrijden, daar is het nog niet zo voor geschikt voor. Maar voor regionale distributie kun je eigenlijk al een heel eind komen, ook met de elektrische modellen die nu beschikbaar zijn.
Je moet dus wel anders nagaan denken over de invulling van je dag, maar die overstap die valt volgens Frans wel mee.
Het klinkt heftiger dan dat het is, want je ziet toch vaak dat mensen onderweg even moeten stoppen of een route hebben met meerdere tussenstops. En daar valt het eigenlijk heel goed in te passen. Maar het is inderdaad een mentaliteitsverandering of bij de roostermakers of bij de chauffeur zelf om dat even goed in te schatten. En dat is iets wat even een overstap vergt.
Mentaliteit, het rooster moet kloppen. Maar luister, we moeten het nog over geld hebben, Connor.
Ja, ik kan er lang of kort over zijn. Ik ga er geen doekjes om wenden. Elektrisch rijden, dat kost in het begin gewoon best wel veel geld. Want die auto's zijn gewoon duurder. En als je daar dan voor kiest om die laadpalen en zo naar je eigen parkeerplaats te halen, ja, daar moet je gewoon de portemonnee voor trekken. Maar op de lange termijn is dat juist voordelig.
Terugverdienen begint daarna doordat de elektriciteit die je gebruikt, zeker als je op je eigen terrein laat en je hebt gewoon je eigen tarief als bedrijf, dan ga je het snel terugverdienen. En daar komt bovenop dat ook elektrische voertuigen een stuk minder onderhoud vergen. Dus ook daar ga je op terugverdienen. Maar de investering zit echt aan het begin en dan zie je dat ze na een aantal jaar, en dat hangt natuurlijk uiteindelijk af van de totale kilometrages, maar wij zien gemiddeld 3 tot 5 jaar... dat een termijn is waarop je het zeker terugverdient.
Ja, kijkend naar de toekomst. Het is nu 2019. Je doet al die investeringen, je past van alles aan en dan verandert de elektrische auto. Want ja, zo gaat het met technologie. Is dat nog een risicootje?
Ja, daar zou ik me dus ook zorgen om maken. Maar bij EV Consult gaan ze voor die auto uit van een termijn van 5 jaar. En dan is die auto vaak nog prima. Maar dat is gewoon een punt waarop veel ondernemers die dingen afschrijven. En de techniek gaat wel snel, maar die laadinfrastructuur waar dus echt die investering in zit, die is toekomstbestendig.
Die standaarden zijn al behoorlijk uitgekristalliseerd. Technologie is wat dat betreft behoorlijk helder. Je ziet natuurlijk wel dat er steeds verder ontwikkeld wordt. Dus dat over 5 jaar zijn er wellicht weer nog compactere laadsystemen of nog slimmere ICT-aansturing met meer mogelijkheden. Maar je hoeft niet bang te zijn dat de laadinfrastructuur die je vandaag aanschaft over 5 jaar niet meer past. Dat is voldoende gestandaardiseerd en dat zal zeker compatible blijken.
De Energiedesk Energie werd bemand door Connor Clerks. Dank daarvoor.
De Ondernemersdesk Energie wordt mede mogelijk gemaakt door Enpuls. Enpuls, baanbrekende ideeën voor de energietransitie.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
Tijd voor de rubriek Sport en Economie. Vandaag zoomen we in op een aantal opvallende kwesties die over de grenzen van de sport heen lijken te gaan. Marcel Beerthuizen is hier zoals elke woensdag van sponsoring adviesbureau Big Plans. Marcel, welkom.
Ja, dankjewel Thomas.
Ik denk Caster Semenya.
Ja, daar wilde ik het over hebben. Niet over Ajax, dat doen we morgen weer. Castus en Menja, ja, dat is een hele ingewikkelde ethische, morele discussie. De Zuid-Afrikaanse atleten, voor de mensen die dat niet weten, die eigenlijk op de 800, 400 en ook 1500 meter het ongelooflijk goed doet. Maar waarvan gezegd wordt dat zij veel te sterk is, dat ze te veel op een man lijkt. Zij maakt veel meer testosteron aan dan normale vrouwen. En het CAS, het hoogste tribunaal in de sport, het internationale tribunaal, die heeft nu verordoneerd dat zij dus medicijnen moet nemen om haar testosteronspiegel te verlagen. Ja, daar is de hele wereld over in rep en roer. En klopt het nou wel of klopt het nou niet? Hele moeilijke kwestie.
Waarom is het ook een commerciële kwestie? Want of het racisme is, discriminatie is, ja, daar zijn de meningen over verdeeld. Ik heb zelf ook wel een mening, maar die doet er misschien niet zo heel erg
nou, goed. Dat weet ik niet, maar ja, het is een juridische discussie, het is een medische discussie. Hè? Ooit is het bij een Nederlandse begonnen trouwens, Foekje Dillema in Nederland in de 50e jaren, die dat zelf had. Hè? Dus dit zijn hyperandrogine vrouwen. Hè?
Die moest bewijzen dat ze een vrouw was.
Ja, en die wilde niet meewerken aan die test. Castra heeft dat wel gedaan, die heeft wel meegewerkt aan die test. Ja, er is dus je hebt iets te veel in je chromosomen, waardoor je zo sterk bent. Ja, maar het is wel gewoon een vrouw.
Ik zag overigens de wereldrecordhouder van de 800 meter. Ik ben haar naam even kwijt, maar dat wereldrecord staat al heel lang. En ik zag dat beeld en iemand zei erbij, en is dit dan wel een vrouw?
Nee, ja. En er was ook een andere die haar verslagen had op de Spelen, maar die had doping gebruikt. En Russisch die heel erg veel kritiek had. Ook vanuit de wereld zelf, vanuit de atleten, komt er veel discussie. Ja, wat is nou het commerciële verhaal? Wat kun je hier als sponsor mee? En durf je dit op te pakken? Nou, gelukkig is er altijd een bedrijf, vind ik dan, hè, die dat wel doet. En dat is Nike natuurlijk. En juist in de nieuwe campagne die er ook is, over Just Do It, speelt zij ook een heel belangrijke rol. En zij is ook wat dat betreft een voorbeeld voor Zuid-Afrika, voor heel veel vrouwen, voor heel veel mensen, ja, die misschien niet weten waar ze toe behoren, hè, om het zomaar te zeggen. Dus zij hebben een geweldige campagne gemaakt. En het vind ik geweldig dat ze dat durven en zo'n ook politiek statement durven uit te spreken.
Nou, niet voor het eerst, inderdaad. En overigens blijft zij er zelf ook vrij. Ja, misschien is ze er wel aan gewend aan de commotie inmiddels, maar ze won haar laatste race onder de huidige omstandigheden.
En, weten we niet wat er gaat gebeuren. Nee. Dus dat is heel erg moeilijk. Want ze kan in hoger beroep gaan. Ze kan zelfs. Dit gaat ook over de rechten van de mens. Ze kan misschien nog naar het Hof in Zwitserland toe gaan. De vraag is een beetje wat ze moet doen. Dus ze moet dan medicijnen nemen. Dat heeft het CAS gezegd. En de IAAF, de Internationale Atletiek Federatie, die staat er ook achter. Ja, de vraag is of zij dat wil, ja of nee, en of ze moet gaan stoppen. En ze heeft een tweet uitgestuurd een paar dagen geleden waar dat niet helemaal duidelijk is. En ze eigenlijk alle routes aangeeft op dat terrein.
Wat denk jij van het argument dat ze zou hebben meegespeeld dat zij altijd alleen maar wint en dat daardoor de sport niet meer spannend is en dat het in die zin commercieel van belang is dat er eens een keer iemand anders wint, ook al moet daar voor van alles wijken?
Ja, dat vind ik een heel slecht argument. En zij heeft voorsprong, maar we kunnen ook niet in het hoofd van Messi kijken. Hè? Wie weet wat daar gebeurt. Of stel nou dat je een hoogspringster bent en je hebt hele lange benen. Had je dan moeten zeggen, nou dan had je ook maar had je die groei ook maar moeten remmen. Dus dat is moeilijk. En of dat dan die sport heel erg beïnvloedt, dat weet ik niet. Er zijn Usain Bolt was jarenlang de ongekroonde en de gekroonde koning van de sprint.
Die had ook gewoon 10 centimeter korter moeten zijn natuurlijk.
Ja, dus
het is ook nog gewoon spannend wie er tweede wordt dan, of derde. Nou, ben ik daar te anticipatief voor?
Je don't lose silver of je don't lose gold. Hoe zeggen ze dat ook weer? Nee, het gaat natuurlijk bij die topatleten altijd om de hoogste prijs. Maar zelfs daar. En ze is wel eens een keer verslagen hoor. Maar nee, dat. Dus ik ben daar niet zo gevoelig voor dat het dan om commerciële redenen dit verboden zou moeten worden. Of dat ze niet meer mee zou mogen doen. Of inderdaad die medicijnen moet nemen.
Nog heel kort over wat een stunt zou zijn. Namelijk de marathon lopen in minder dan 2 uur. Er is nu iemand, een wereldtopper, die heeft gezegd: ja, ik ga ervoor. Dat is Kipchoge.
Eliud Kipchoge, die heeft het 2 jaar geleden al geprobeerd. Monza, ook door Nike gesponsord. Heeft hij toen net niet gehaald. Hè. 25 seconden kwam hij tekort. Dus ze willen onder de 2 uur de marathon lopen.
Ja, dat was nog wel een vertoning ook. Hè. Het was niet alsof hij daar nou in een pelotonnetje lopers liep. Hij liep op een circuit.
Nee, met hazen die de hele tijd in mogen stappen. Er reed ook een auto voor. Er waren heel weinig toeschouwers. Nu is er een nieuwe sponsor, Ineos. Dat is het bedrijf dat ook achter het nieuwe team van Sky zit. Hè, het wielrenteam. Radcliffe is een hele rijke Britse miljardair uit de chemische wereld. En die gaat dit nu sponsoren. Gaan ze in Londen lopen in september, oktober. Met publiek erbij, ook wel weer met hazen. Dus het zal nooit een officieel record worden. Maar hij hij gaat er ook voor om een grens te breken.
En wat valt jou op? Dat hij dus weer die grens probeert te breken?
Ja, dat hij dat doet en dat er nu weer een nieuwe partner is. Want hij wordt gesponsord door Nationaal Nederland en Nike. En nu is er toch weer een andere partij gevonden. Het lijkt een beetje op een Red Bull-achtige actie. Om onder die twee uur om daaronder te komen, dat zou wel heel bijzonder zijn.
Marcel Beerthuizen van Sponsoring Adviesbureau Big Plans. Wat wordt het vanavond?
Ajax gaat door.
Dank u.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Schneider Electric. Schneider Electric. Onmisbare technologie voor een groene toekomst. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Schneider Electric. Schneider Electric. Onmisbare technologie voor een groene toekomst.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Thomas van Zijl.
De afgelopen weken is ASML veel besproken, maar je hoeft zeker geen miljarden omzet te draaien om potentieel interessant te zijn voor bedrijfsspionnen. Volgens Deloitte loopt de schade van alleen cybercriminaliteit in Nederland al op tot 10 miljard per jaar. Dan hebben we de medewerker die er met een harde schijf vandoor gaat nog niet eens meegeteld. Welke risico's er zijn en wat je eraan kunt doen, dat bespreken we het komende half uur met Maarten IJzermans, directeur Risk Management bij Hofman Bedrijfsrecherche, Frank Groenewegen, de Chief Security Expert van Fox IT, en Els Prins, secretaris criminaliteitsbeheersing bij VNO-NCW en MKB Nederland. Mijn zakenpartner is Charlotte van het Woud. Welkom allen.
Goedemiddag.
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 Ik wil eigenlijk van de bedrijfskant weten. Er is veel te doen geweest over ASML, over onder andere ook het 5G-netwerk, over Huawei. Merken jullie dan bij ondernemers een toenemend bewustzijn en een toenemend besef, hier moeten we iets mee doen?
Nou, ik denk dat er altijd natuurlijk wel een koppeling te maken is tussen wat er vandaag de dag overal speelt en hoe daar bedrijven mee omgaan. Maar over het algemeen hebben wij het al jarenlang heel erg druk op dit onderwerp. En doen we ons uiterste best om bedrijven te wapenen tegen de digitale dreiging vandaag de dag.
Maar bij Fox IT dus niet een piek na deze nieuwe onthullingen, deze nieuwe berichtgeving. Het is eigenlijk al stelselmatig heel druk.
Ja.
En wil dat dan ook zeggen, tenzij het bij Hofman heel anders is, dat dit iets is waar Nederlandse ondernemers al eigenlijk in voldoende mate mee bezig zijn?
Nee, wat mij betreft niet. Wij doen 1100 tot 1200 onderzoeken per jaar naar fraudegevallen of incidenten bij bedrijven. En daar is bijna 40% van, een sprake van diefstal van informatie, op welke vorm dan ook.
Ja.
En die toename zien we eigenlijk al jarenlang.
Hebben ondernemers dus wel ook al goed op het netvlies? Weten ze dat dit kan en dat je daar dus ook al actie moet ondernemen?
Nee, dat vind ik dus niet. Hè. Dus wij, af en toe vind ik nog wel naïef zoals bedrijven daarin staan. En dat ze eigenlijk betrekkelijk weinig maatregelen nemen om dat te voorkomen.
Wat zou een makkelijke maatregel kunnen zijn?
Nou ja, het begint al bij de informatie die dermate belangrijk voor je organisatie is, goed af te schermen voor medewerkers die er niks mee te maken hebben.
Ja, dat klinkt heel eenvoudig, maar dat is het misschien niet. Anders dan waren jullie er niet als bedrijf.
Dat klopt, ja. Nee, het gaat dus over de digitale manier van afschermen. Mag ik wel of niet bij bepaalde mapjes terechtkomen? Tot met fysieke toegang tot die informatie. En dat zijn eigenlijk hele pragmatische oplossingen die toch bij de meeste bedrijven achterwege blijven.
Ik kijk even voor het overkoepelende beeld ook naar de belangenbehartiger van het MKB onder andere en van VNO-NCW, Els Prins. Als je kijkt naar hoe dit thema op de agenda staat, staat het dan hoog genoeg?
Oh nee, nog lang niet. Nee, absoluut niet. Want wat komt er in het nieuws? De hele grote bedrijven die grote schades leiden, die komen in het nieuws. Dus die 99% MKB-ondernemers realiseren zich helemaal niet dat ook zij kroonjuwelen hebben in de vorm van informatie die ze ontzettend goed moeten beschermen. Niet alleen tegen medewerkers door goed te compartimenteren, niet iedereen tot alle informatie toegang te geven, maar ook door je te realiseren, wat wil ik absoluut niet aan de buitenwereld kwijt? Want wat is essentieel voor mijn bedrijf? Alles wat je kan maken aan bescherming kun je ook kraken tegenwoordig.
Maar kunt u eens uitleggen, een toeleverancier, wat het MKB vaak is verantwoordelijk voor maar een klein deel van het totale product. Laten we zeggen, om het heel erg te chargeren, een schroefje. Is dat dan al interessant genoeg om eventueel ook slachtoffer te worden van bedrijfsspionage?
Als dat een bijzonder schroefje is wat op een bepaalde plek terecht moet komen, of er is een productieproces waardoor dit bijzondere schroefje, of misschien zelfs heel gewone schroefje, sneller gemaakt kan worden door de concurrent, dan is dat inderdaad spionagegevoelig.
Dus niemand kan hier rustig gaan slapen, ook al denk je, ik maak gewoon een schroefje.
Nee, omdat elk bedrijf essentiële informatie heeft. We noemen het niet voor niks de kroonjuwelen. Als jouw kroonjuwelen in brand vliegen en je hebt geen backup, dan ben je ze kwijt. Als jouw kroonjuwelen gestolen worden, dan gaat een ander ermee aan de haal en die gaat ermee verdienen. En jouw verdienmodel is dan stuk, of in ieder geval een stuk minder. En dat kan de bakker op de hoek zijn met een exclusief recept voor een krentenbol, maar het kan ook de chipmaker ASML zijn, of de chipmaker die een speciaal soort paprika chips bedacht heeft.
Kun je die op een bepaalde manier inderdaad, Frank Groenewegen, dan aan elkaar gelijkstellen? Het kan allebei essentieel zijn, of het nou dat exclusieve recept voor een krentenbol is of ASML?
Nou zeker, maar ik denk dat wat hier vooral speelt is natuurlijk dat mensen fysiek vaak heel erg wel bewust zijn van beveiliging. Als in mijn deur moet op slot zitten, het geheime recept wat ik heb of het kroonjuweel moet ik niet op mijn bureau laten rondslingeren. Maar daar we met z'n allen een enorme digitalisering hebben doorgemaakt, zijn al deze dingen die we normaal fysiek hadden, staan vandaag de dag opgeslagen in een computer of worden verwerkt met een computer. En ja, dan wordt het dus digitaal. En ja, voor de mensen die er dagelijks mee werken, ja, dat zijn geen digitale experts, die gebruiken die computer meer als ondersteuning om hun werk te doen.
Maar je zou zeggen, een wachtwoord, dat zou moeten kunnen, toch?
Ja, maar dat is dus wel echt de basis. En vaak zien we dat bij alle bedrijven, maar soms ook nog steeds de grote bedrijven, die echt wel doorhebben dat ze hun kroonjuwelen goed moeten beveiligen, dat bijvoorbeeld twee-factor authenticatie, dat is die extra laag van beveiliging bovenop je wachtwoord, ja, dat absoluut nog niet ingeregeld is.
Maar voor wie zijn we nu precies bang? Voor onze eigen ex-medewerkers of voor boze mannen van buiten de organisatie?
Ja. Nou, ik denk dat het een combinatie zal moeten zijn. Dat kan een crimineel zijn, dat kan een boze ex-medewerker zijn, dat kan een staat zijn, een statelijke actor die informatie probeert te stelen. Dus ja, je moet je eerst van tevoren afvragen, inderdaad, voor wie ben ik bang en waar ben ik me tegen aan het beschermen, om op basis daarvan de juiste maatregelen te kunnen nemen.
Maarten IJzermans.
Ja, nee, helemaal eens. Kijk, wij maken onderscheid tussen corporate spionage of industrial spionage. En dat houdt in dat het corporate meer zegt de eigen medewerker, de insider threat, dus de eigen medewerker die fout gaat. En de industrial spionage is meer die statelijke actor, hè, de buitenland die inlichtingdiensten inzet om informatie bij je bedrijf weg te halen. En daar zit natuurlijk een soort verwevenheid in. Want die buitenlandse inlichtingdienst die heeft ook vaak die eigen medewerker weer nodig om die informatie toch te krijgen, op welke manier dan ook. Dus als het digitaal niet lukt met een hack, dan kan ik al nog via die medewerker proberen om die informatie te krijgen. Desnoods om af te persen of af te dreigen.
We hebben het heel chic over een statelijke actor. Hoe vaak hebben we het dan over China?
Ja, dat vind ik lastig. Kijk, China heeft nu de aandacht, hè, als je het mij persoonlijk vraagt. Is ook zeker een acteur op het werkveld, als ik het zo mag zeggen. Maar we moeten ook de westerse landen niet onderschatten. Ik denk dat wij, Amerika doet het ook hetzelfde. En die komen ook bij ons bedrijf. En dat geldt ook voor Frankrijk of Duitsland. Dus, snap je? Dus ik denk dat er heel veel landen, en wij kijken altijd heel sterk naar Iran en Noord-Korea en Rusland en China, helemaal waar. Maar er zijn veel meer landen die interesse hebben in informatie bij bedrijven.
Toch nog heel even hoor, want anders dan wordt het ook fysiek ongemakkelijk. Het schudt hier van nee, Frank Groenewegen. Is het toch vooral China?
Ja, ik denk, als we naar alle spelers kijken, dat de Chinezen bij uittrek de afgelopen jaren gewoon heel sterk met een programma bezig zijn om economisch gezien te spioneren. Ze steken het niet onder stoelen of banken met een bijvoorbeeld 5-jarenplan wat ze hebben om gewoon op bepaalde onderwerpen de beste van de wereld te worden. Of zelfs, en daarmee onafhankelijk van de rest van de wereld. Ik denk, als je dat dus vergelijkt met andere westerse landen, is dat het veel meer terroristisch gemotiveerd is om dat in de kiem te smoren, en dus vanuit die beveiliging dat er gespioneerd wordt, dan dat je economisch spioneert om daar je voordeel mee te doen.
Ik heb overigens in onder andere Nederlandse media voorbij zien komen dat er 220.000 Chinezen actief bezig zouden zijn met bedrijfsspionage. Zijn dat aantallen? Ja, misschien is het ook heel moeilijk om er überhaupt een getal op te plakken, maar die voor jullie enigszins in de buurt van realistisch zouden kunnen komen?
Ik heb geen flauw idee, maar ik durf wel te beweren dat er ook minstens 220.000 gewoon bedrijven en mensen op zolderkamertjes bezig zijn om precies hetzelfde te doen hier in Nederland. En dat is nou juist wat nooit in de pers komt en wat voor het midden- en kleinbedrijf.
Zegt u dat er 220.000 Nederlanders actief zijn met bedrijfsspionage?
Oh, het zou me totaal niet verbazen, nee. Alleen je kunt ze moeilijk tellen. Maar weet u, er zijn heel veel bedrijven die aanbestedingen doen. En als jij nou een paar keer de boot mist, terwijl je een hele mooie aanbesteding hebt, dan kan het heel goed zijn dat je gehackt bent en iemand net even onderbiedt. Dat zie je niet, dat weet je niet. Maar het is wel spionage. En vandaar dat ik best wel durf te zeggen dat daar heel veel personen en medewerkers en bedrijven
dus ook,
mee bezig zijn.
Dus ook hier in eigen land, Nederland, loopt het al behoorlijk op.
Zeker, we zien ook voorbeelden van bedrijven die, medewerkers bij bedrijven die een eigen bedrijf willen beginnen en dan al de kennis en informatie uit het bedrijf waar ze dan van werken gewoon gebruiken om dat op te starten.
Hoe bewijs je eigenlijk dat dat bedrijfsspionage is? Want je betrapt niet iemand op heterdaad, maar je ziet in één keer wel je product ergens anders opduiken.
Nou ja, dus het komt wel voor dat mensen op heterdaad betrappen. In die zin dat er een vermoeden is binnen het bedrijf, er gebeuren dingen die niet kloppen. En dan
dat begrijp ik, maar dan wordt het geval misschien wat eenvoudiger. Maar het komt waarschijnlijk vaker voor dat je het niet 1, 2, 3 onder je ogen ziet gebeuren. En dat er toch sprake is van bedrijfsspionage.
Nee, het doel van spionage is om heimelijk zeg maar je werkzaamheden te ontplooien. Dus dat is helemaal waar.
Ja. Ja, maar goed, en dan? Wat is dan de vervolgstap? Het is gebeurd, maar je kunt het niet bewijzen. Wanneer is er dan wel of geen sprake van bedrijfsspionage?
Nou ja, het valt op dat wij wel veel kunnen bewijzen. Je kunt digitaal kun je terugvinden wat hebben mensen nou wel of niet gedaan in digitale omgevingen. Forensic readiness is daar een voorbeeld van. Kan ik terughalen of die persoon bij die mapjes zijn geweest? Kan ik terughalen dat die persoon die informatie heeft weggestuurd naar zijn privéadres? Dat zijn dingen die je wel kunt vaststellen binnen je eigen netwerken.
En dan kun je dus met terugwerkende kracht bewijzen dat hier inderdaad sprake is van bedrijfsspionage.
Nog sterker, er is in oktober vorig jaar een nieuwe wet van kracht gekomen. De wet bescherming bedrijfsgeheimen. En daarin zou je zelfs strafrechtelijk zo iemand kunnen laten vervolgen. Je kunt hier van een zaak starten.
Ik wil, om het misschien wat concreter te maken, naar een geruchtmakende zaak. Al een tijdje terug, Amerikaanse overheidsorganisatie OPM, Frank Groenewegen. Wat is daar allemaal gebeurd? Wat is er buitengemaakt en wat is er gebeurd?
Ja, eigenlijk moet je het zien. Het is de grootste Amerikaanse screeningsorganisatie die eigenlijk voor alle overheidsmedewerkers daar screent en eigenlijk controleert bij welke medewerkers bij welke data mogen. Dus wat we hier in Nederland kennen, bijvoorbeeld medewerkers die met staatsgeheime informatie werken, die worden gescreend. En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat de complete database daarvan gestolen is. En men verdenkt daar Chinese spionnen van die dat gedaan hebben. En dat geeft hun natuurlijk een goudmijn in handen, want als de Chinese overheid kan zien welke persoon met complete NAW-gegevens erbij bij welke organisatie werkt, met welk screeningsniveau, dus die ook bij top-secret documenten kan komen, dan kunnen ze die in combinatie met fysiek, maar ook digitale aanvallen, weten ze natuurlijk heel gericht te
targeten. Maar deze hack is een paar jaar geleden en je zegt er worden nu Chinezen van verdacht. Dit is nog altijd niet helemaal opgehelderd wat daar gebeurd is.
Heel vaak als dit soort dingen gebeuren, wil dat ook wel eens een x-aantal jaar overheen gaan voordat er natuurlijk echt een veroordeling komt. Ik denk dat een mooie case die in Nederland is gebeurd, is in 2017 is een medewerker van Siemens op het station hier volgens mij in Almelo aangehouden. Daar hij onderweg was naar Schiphol om met bepaalde technische geheime specificaties van een stoomturbine naar China te vliegen. En eigenlijk verdenken ze hem ervan dat hij die technische specificaties gestolen heeft van het bedrijfsnetwerk en die aan een Chinese concurrent verkocht.
Maar nog voordat het vliegtuig opsteeg was hij...
Exact. Dus ik denk dat Siemens in deze case argwaan kreeg en of digitaal met hun detectiesystemen gezien hebben dat deze persoon bij bepaalde informatie kwam waar hij wellicht niks te zoeken had, daar een onderzoekje voor is gestart en eigenlijk in samenwerking met de autoriteiten deze persoon aangehouden is. Maar overigens wil dat niet zeggen dat die informatie dus al, die zou al in China kunnen liggen. Hè? En misschien moest hij wel naar China toe vliegen om daar een beloning op te halen of iets. Hè? Dus wellicht is het kwaad al geschied.
We praten zo meteen verder over het kwaad en het goede dat je er tegenover kunt stellen.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
In BNR Zaken doen gaat het over bedrijfsspionage op grote en op kleinere schaal. En daarvoor zijn hier Frank Groenewegen, de Chief Security Expert bij Fox IT. Els Prins, secretaris criminaliteitsbeheersing bij VNO-NCW MKB Nederland. En Maarten IJzermans, Director Risk Management, Hofman Bedrijfsrecherche. En mijn zakenpartner is Charlotte van het Woud. We hebben het gehad over zaken die bekend geworden zijn. Er zijn natuurlijk heel weinig zaken die uiteindelijk bekend worden. Ik heb ook experts in het verleden wel horen zeggen, je kunt er wel mee naar buiten treden. Waarom zou je dat doen? Dat is slecht voor je naam. En de kans dat er echt iets mee gebeurt, dat de dader wordt opgepakt, die is heel klein. Dus mevrouw Prins, geeft u misschien eens een argument waarom je dat toch als bedrijf zou moeten doen?
Je zou het in ieder geval bij de politie moeten melden. En we horen al van mijn buurman Hofman dat er een heleboel onderzoeken gestart worden bij een vermoeden. En dat is ook bijzonder verstandig om daar toch naar te laten kijken. En in ieder geval te laten kijken waarom is het misgegaan. Breng in kaart waarom het misgegaan is.
Ja. Zou het toch ook zo kunnen zijn? Hè? Ik vraag het maar even. We weten inmiddels dat het gebeurt. Dan gebeurt het zelfs bij bedrijven en instanties waarvan je denkt, dat kan eigenlijk niet als het daar gebeurt. Het is allemaal zo potdicht. Ga je schamen. Hoe heeft dit kunnen gebeuren?
Ja, ik weet niet of je het voorbeeld van ASML bedoelt, want dat is dan een bedrijf waar je van verwacht dat die het goed doet.
Nou, bijvoorbeeld, volgens mij werd daarvan gezegd in de publicaties dat er op een geheugendrager het een en ander naar buiten is gebracht. Dat wil dus volgens mij gewoon zeggen, een sticky.
Nee, eentje, maar goed, de mens is ook de sterkste, maar ook wel gelijk de zwakste schakelen. Dus als je digitaal goed organiseert en beveiligt, dan heb je nog altijd een mens die daar eventueel nog omheen kan gaan. En dat is volgens mij ook daar aan orde geweest.
Ja, en dat de mens, die zwakste schakel, dat is juist nu misschien wel het grootste probleem. Want we weten allemaal dat heel veel bedrijven een flexibele schil hebben. Er zijn inmiddels bijna 1 miljoen ZZP'ers in Nederland. En wat is er nou makkelijker in een tijd dat er ontzettend veel mensen tekort zijn om ze dan naar binnen te schuiven?
Dus voordat je afspraken maakt.
Dus voor je afspraken maakt, moet je niet alleen je vaste medewerkers, maar ook juist die flexibele schil ontzettend goed screenen. En daar zit je meteen met een informatieprobleem. Want je kan googlen, je kan het aan collega's vragen als die al commentaar durven geven of mogen geven. En ja, de informatie delen in Nederland is echt een drama. De autoriteit persoonsgegevens is zo streng dat heel veel bedrijven al niet durven sinds de nieuwe wetgeving er is.
Dan ga ik natuurlijk niet, terwijl de commercials al geweest zijn, reclame maken. Maar die slogan van Hofman is natuurlijk wel bekend, hè? Vertrouwen is goed, Hofman is beter. Als je dan toch kijkt naar de praktijk, zijn er nog veel werkgevers, veel bedrijven die te veel handelen op basis van vertrouwen? Ik denk, je werkt bij Hofman, dus dat kan ik het aan jou vragen, toch?
Ja, nou, klopt. Kijk, ik zei in het begin volgens mij al dat wij ruim 1100 tot 1200 onderzoeken per jaar doen. Dat geeft wel aan dat, zeg maar, dat wij dat doen we al jarenlang. Hè. Dus het is niet even iets van de afgelopen jaren, maar al sinds 58 jaar dat we bestaan als bedrijf. Dus dat geeft wel aan dat het probleem wel blijft bestaan. Ik vind overigens, maar dat is dan mijn persoonlijke mening, dat het niet verkeerd is dat je medewerkers vertrouwt. Het is volgens mij een hele gezonde basis om überhaupt een bedrijf te kunnen runnen. Dus dat moet je blijven doen. Alleen een gezond achterdocht van, hey, wat gebeurt er nou precies? Of daar mensen op aanspreken. Dat is natuurlijk wel
maar geef daar eens een voorbeeld van. Iemand werkt veel over. Of iemand is veel te winnen op een ruimte waarvan je denkt, ja, daar werk jij volgens mij helemaal niet. Wat doe je dan?
Nou ja, ik kan me voorstellen dat je als leidinggevende dat gesprek gewoon eens aangaat. Hoe kan het dat jij elke overwerkt? Wat ben je aan het doen dan? En dat je dat ook eens gewoon bespreekbaar maakt en kijkt hoe zo'n persoon reageert.
Dan zegt zo iemand, nou, eigenlijk ben ik van plan om voor mezelf te beginnen. En dat kan ik alleen met basis van informatie die ik hier kan vinden.
Maar dan ben je gelijk klaar, dat is mooi. En anders moet je ons inschakelen om te kijken of er iets meer nodig
is. Nee, maar dat is een logische payoff natuurlijk. Maar jij zegt, een gezonde achterdocht zou op zijn plek zijn. Dat is natuurlijk de vraag wat dat dan is.
Ja, dat klopt. Maar goed, misschien even dan naar het bruggetje van wat kun je doen. Kijk, preventief zou je natuurlijk gewoon nieuwe mensen die binnenkomen kunnen screenen. Dat is ook al een paar keer genoemd. Maar dat is natuurlijk wel een heel effectieve middel om te kijken, wat haal ik nou voor vlees in de kaart?
Frank Groenewegen?
Ja, wat ik daar wel aan toe wil voegen is dat natuurlijk wordt er al jarenlang wordt er fysiek gespioneerd. Maar ik denk dat juist de digitale component wat wij in de afgelopen jaren, maar dat is al 10 jaar. En de AIVD die waarschuwt daar ook al jaren voor. En in het laatste jaarverslag van 2018 staat met stipt op 1 dat China enorm bezig is met een offensief cyberprogramma op het Nederlandse bedrijfsleven om dus die intellectual property of kennis te stelen, is dat de digitale component juist onderbelicht is, omdat mensen het gewoon wat minder begrijpen. En dus fysiek, ja, als ze mensen zien overwerken, ja, dan is er veel meer zichtbare aanleiding om een onderzoek te starten. Wat wij juist zien is dat digitaal de geheimen gewoon overal leeggevist worden. En dat er in sommige gevallen, zodat toch terugzien, doordat het bijvoorbeeld in het buitenland opduikt en wij dus een onderzoek mogen doen bij zo'n partij en we toch zien dat ze gehackt zijn geweest in een periode of dat ze zelf nog steeds binnen zitten. Maar dat zijn ook heel veel gevallen waarin het bedrijf het geen eens door heeft en die geheimen gewoon soms wekelijks naar buiten gesmokkeld worden digitaal, zonder dat ze dat zelf in de gaten hebben. En dat laat denk ik ook de uitdaging zien die we vandaag de dag hebben, dat ik vind dat bedrijven die gehackt worden door een spion veel meer informatie met elkaar moeten delen. En juist helemaal niet hoeven te schamen dat ze gehackt zijn. Want vroeg of laat zullen ze een keer gehackt worden.
Er zijn ook steeds meer bedrijven. Ik had hier laatst de topman van Thales te gast. En die zei, ja, wij weten dat ze binnen zijn. Dat weten we. We worden voortdurend aangevallen. Ik ben hier nu met u in gesprek. Ik weet dat er op dit moment allerlei mensen proberen om informatie uit mijn bedrijf te...
Ja, en zullen ze dus digitaal heel anders moeten gaan werken als dat ze vandaag de dag werken. Ze zullen dus van tevoren veel beter na moeten denken met systemen die ik gebruik, de kroonjuwelen, de kennis. Hoe sla ik die op? Hoe verwerk ik die? Die bouwtekening die ik krijg van het schroefje, wat Els zei. Waar sla ik die bouwtekening op? Hoe zorg ik dat de preventie en vervolgens de detectie, dat als de preventie gefaald heeft, dat er ook nog een alarm afgaat, dat die zo is ingeregeld. En ik denk het belangrijkste stuk daarbij is, oefen dat ook eens. Laat dat ook eens onafhankelijk toetsen, zodat je ook weet of je in controle bent.
Het kost geld. Volgens mij is er een tijdje terug een rapport verschenen met de titel Droge Voeten, waarin ook wordt gezegd, reserveer nou ook geld voor beschermingsmaatregelen. Want ja, als je het niet doet en je bent een keer slachtoffer, dan ben je weg, dan ben je alles kwijt. Als je een kleinere ondernemer bent en je denkt, ja, het zal zo'n vaart niet lopen, zo interessant ben ik eigenlijk niet, ben je dan wel bereid om daar eventueel geld aan uit te geven, Els?
Als je weet dat het anders je kop kost en je in een faillissement tegemoet gaat, dan zal daar ongetwijfeld wel geld voor gereserveerd worden. Maar het is juist die kennis die ontbreekt. Dat is het probleem. Een kleine ondernemer die het geld niet heeft, maar wel bezig is met een ontzettend interessant concept, kan overwegen om het in stukken en brokken op te slaan, zodat je het niet in één keer te pakken hebt. Om er iets vals tussen te stoppen, zodat als het gemaakt wordt, het lekker kapot gaat als het nagemaakt wordt. Of het überhaupt niet op het internet, op de computer op te slaan, maar gewoon in een bureaula met een ongelooflijk goed stel sloten.
Ja, ben ik nu niet in één keer weer terug in 1990 en is de wereld inmiddels veranderd?
Sinds 1990 is de wereld heel erg veranderd. En de digitale hype om alles op de computer te zetten, die is misschien wel een heel klein beetje op de terugweg. Omdat alles wat je kan maken qua computer kun je kraken. En datzelfde geldt voor sloten op de deur. Als mensen binnen willen komen, dan komen ze altijd binnen. Waar het om gaat is, waar heb je het dan verstopt en hoe goed is het dan beschermd? En gaan ze dan niet liever naar de buurman? Nou, dat geldt ook digitaal.
Wij zien ook echt wel bedrijven in de afgelopen periode weer op die opnieuw naar hun manier van werken kijken. Bepaalde netwerken compleet van het internet ook afsluiten. En dat betekent dus niet alleen maar van het internet afsluiten, maar echt van het interne netwerk afsluiten. Want als je op de kantoorautomatisering bij een secretaresse binnen kan komen en vanuit het systeem van de secretaresse zo weer naar het systeem toe kan gaan in het interne netwerk waar de patenten worden opgeslagen, ja, dan is er nog steeds een koppeling. En we zien dus juist dat bedrijven daarvan aan het afstappen zijn en weer ouderwets, ja, soms zelfs naar twee compleet fysiek gescheiden netwerken gaan. Eén met absoluut geen koppeling met het internet en één waar gewoon dagelijks gewerkt wordt en de administratie en de facturen en dat soort dingen.
Is het internet wat dat betreft en het intranet misschien wel op zijn retour?
Nou, ik weet niet of het retour is, maar ik ben helemaal eens dat als je iets wil beveiligen, dat je wel moet nadenken, wil ik iets koppelen aan het internet? Want dat is altijd ergste van hem te benaderen.
Ik vind het woord ouderwets niet op zijn plaats. Misschien is het juist wel heel nieuw en modern en veilig en verstandig denken om het op die manier te doen. Gewoon gescheiden netwerken. Dan zit je wel, dan heb je wel de plus, maar veel minder de min.
Heb ik net ouderwets gezegd?
Ja.
Ah, dat zou ik niet moeten doen. Ik trek het boetekleed aan. Ik wil, want we zijn bijna aan het einde van deze discussie, toch nog één advies van ieder van jullie. Je mag aftrappen, Els.
We hebben al heel veel adviezen voorbij zien komen, maar inderdaad heel goed nadenken wat jouw kroonjuwelen zijn en hoe je die het beste kunt beschermen, of dat nou op die computer of in die la of ergens ertussenin is. En vooral luisteren naar niet alleen wat er de hele grote overkomt, maar juist wat je buurman overkomt. Samen over praten.
Frank Groenewegen, samen over praten, dat kun je volgens mij onderschrijven. Hè? Deel wat er gebeurt.
Ja, veel meer informatie delen met elkaar over wat de oorzaak was, zodat een ander daar zich al in de toekomst mee kan wapenen. En ja, echt veel meer jezelf goed afvragen waar probeer ik me nou tegen te beschermen? Welke middelen heeft hij? En welke preventieve en detectieve maatregelen heb ik dan nodig om me daartegen te beschermen?
En afsluitend, Maarten IJzermans van Hofman Bedrijfsrecherche.
Ja, nee, dus bewustzijn begint het eigenlijk mee. Hè. Dus weet dat waar je risico's zit op dat gebied. En ja, wij zeggen altijd, kijk naar mens, techniek en organisaties. Dus proberen in diepte, zeg maar, maatregelen te nemen, waardoor het erg moeilijk is om tot het einddoel te komen.
Els Prins was hier van VNO-NCW MKB Nederland. Maarten IJzermans van Hofman Bedrijfsrecherche en Frank Groenewegen van Fox IT. Mijn zakenpartner was uiteraard ook Charlotte van het Woud. Dank daarvoor voor een debuut. Dit was het voor vandaag. Morgen dan is Leon Giese te gast. Hij is de directeur van SoJux. Detacheren was hun basis, maar tegenwoordig neemt technologiebedrijf SoJux vooral tech-startups over. Daar spreek ik hem morgen over. Nu eerst onze dagelijkse podcast Nieuwsroom. Die is van het FD en BNR. Veel plezier daarmee en tot morgen.